vengono in troppi. Una valigia di sogni prima della partenza, da domani in vacanza.
Allora, bentornato Mosè. E nella scorsa puntata abbiamo ascoltato la prima parte del podcast realizzato da Alessandro Sicca, psicologo clinico e psicoterapeuta, che ti ha intervistato sul tuo lavoro di mediatore interculturale. Oggi trasmettiamo la seconda parte del podcast, in cui si approfondisce ulteriormente come la cultura influisce sulla psicoterapia e sull'assistenza. Come la volta scorsa, ascolteremo prima il podcast in lingua fiamminga e subito dopo ci aiuterai a comprendere meglio i contenuti in italiano per i nostri ascoltatori italiani. Mm-hmm. Va bene? Sì, d'accordo?
Va benissimo. Buon pomeriggio Mirella, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Radio Internazionale. Mm-hmm. Un saluto carissimo al mio amico Alessandro Sica, uh-huh, che mi ha intervistato, grazie a lui abbiamo fatto questo podcast. Uh-huh. Saluto anche i miei familiari, le mie figlie Ariane e Amalia, che mi stanno ascoltando in questo momento, okay, tutti i miei amici e parenti. Uh-huh. Quindi vi auguro un buon ascolto e dopo la seconda puntata vi proverò a spiegarvi in italiano il contenuto che avete ascoltato in lingua fiamminga. Quindi a più tardi.
Ok, adesso ascoltiamo la seconda parte del podcast. Buon ascolto.
Hallo allemaal en welkom bij deze podcast. Mijn naam is Alessandro Sica en ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. In deze podcast neem ik jullie graag mee in allerlei thema's die ik tegenkom tijdens mijn werk als psychotherapeut, maar ook in thema's die ik zelf tegenkom in mijn eigen leven, zodat we die kunnen combineren en mogelijk jou ook kunnen aanzetten tot nadenken of jouw zelfbewustzijn kunnen vergroten. En hopelijk biedt het dan antwoorden op allerlei vragen die je jezelf al gesteld had, of nog niet, zodat je beter kunt navigeren door allerlei thema's die het leven ons te bieden heeft. Geniet van deze aflevering. Hallo allemaal en fijn dat jullie weer luisteren. Vandaag gaan we verder met deel 2 van onze podcast over interculturele bemiddeling, die samen is opgenomen met Mose Piazza. Geniet ervan.
De voordelen zijn er sowieso, hè, van beide partijen. Hè. Zelfs migranten onderling hebben ook voordelen, vooral gemeningen aan elkaar toe. Hè. De toeristische gemeenschap naar de Italiaanse gemeenschap, omgekeerd. Dat gaat er altijd zijn. Dat is ook iets menselijk. Hè. Voordelen, vooral gemeningen hebben, is ook een beetje een beschermingsmechanisme.
Ja.
Maar we moeten ook verder denken aan die veralgemeningen en eigenlijk handelen niet vanuit veronderstelling of veralgemeningen. Ja. En dat is ook een uitdaging in het ziekenhuis. Heel veel mensen handelen vanuit die veralgemening. Van alle Italianen zijn druk, alle Italianen, dat theater, drama, dat is niet bij iedereen. Ik heb zelf, mijn eigen oma is gestorven in het ziekenhuis.
Prima.
Ja, dat is een jaar geleden ondertussen. En mijn oma was een heel rustige dame. Een rustige Siciliaanse dame. Dus helemaal geen drama, geen theater. Dus eigenlijk ging dat wel, toen in der tijd, een verpleegster wel vanuit, toen ze stierf, dat er heel veel lawaai ging zijn. Heel veel drama ging zijn. Dus ging ze aan mijn tante zeggen dat ze zich heel rustig moesten houden.
Amai,
ja. Ja, en dat heb ik achteraf met die persoon nog een gesprek gehad daarover. Omdat zij ging uit vanuit veronderstellingen, vooral die mening, de sterfde Italiaanse dame. En ze gaat nu gejammer zijn en geschreeuwd zijn, wat er ook wel ook bestaat binnen de Zuiderse culturen. Dat is ook iets cultureel. Het samen rouwen, jammeren, dat hoort er ook wel bij, een stuk.
Ja.
Vanuit de familie en het samen zijn. Maar niet iedereen is zo.
Dus nee, toch,
we moeten echt stappen terugzetten van stoppen met denken en veronderstellingen.
Ja, maar ik betrouw me er zelf ook op, dat ik werk met vooral ook de Italiaanse cultuur, omdat ik ook Italiaanse achtergrond heb, dus ik heb best wel wat Italiaanse cliënten. Maar ik merk ook wel dat ik dan zelf ook een vooroordeel heb van het moment dat ik een mail krijg of een bericht krijg of eender wat een aanmelding krijg van een Italiaanse cliënt, dat ik ook mezelf betrouw op de vooroordelen. Ja, die gaan pushen voor een afspraak, want ik zit best druk, hè, dus die gaan het niet meteen accepteren als ik zeg dat het druk is. Die gaan alles smeken of die gaan wat erger het verergen. Maar ook dat ze inderdaad druk zijn, dramatiseren. Dus die dingen die springen ook in mijn hoofd. Ik ben me daar wel bewust van, dus ik kan ze dan ook wel parkeren.
Ja.
Maar je kunt er niet rondom heen inderdaad dat die vooroordelen continu spelen. Dus het is eigenlijk ook inderdaad heel menselijk en normaal. Het is ook iets van de maatschappij, om daar wat bewuster van te zijn dat dat speelt.
Ja. Ja, klopt. En je bent er ook heel bewust van. En dat is ook al heel veel. Als je er al bewust van bent, dan kun je ook een stapje achteruit zetten en eventjes aanvoelen van, is het effectief zo? Wordt dat gedrag effectief gesteld? Wat ook wel kan zijn. Maar dan kun je ook in gesprek gaan met die patiënt over dat gedrag. Hè? Dus je kunt je ook aanspreken daarover. Hè?
Ja, inderdaad. Fijn en interessant zeker. Want er speelt zoveel. Hè? Ik merk dat als je één keer begint te praten, dat we eigenlijk vertrokken zijn voor meerdere uren als we willen. Hè? Want er komen nu zoveel vragen. En ook in mijn eigen praktijk kom ik ook best wel cliënten dus inderdaad tegen die te aanspreken. En die ook Nederlands zouden kunnen spreken, maar toch kiezen voor de moedertaal.
Ja.
En ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart, Mose, maar ja, merkt jij daar een verschil in als ze zichzelf uitdrukken in hun moedertaal of uitdrukken in de taal die ze hier geleerd hebben, Nederlands dan?
Ja.
Merk je daar een verschil in hoe ze dingen vertellen en zeggen en communiceren met elkaar? Of zeggen, ja, eigenlijk zeggen ze quasi hetzelfde, maar is, en is er weinig verschil op mij. Ik weet het antwoord wellicht al, ik stuur er al een beetje op. Hè.
Ja, waarschijnlijk. Ja. Dus ook zo aan de patiënten trouwens, die krijg je ook doorverwezen vanuit het ziekenhuis. Hè? Want wij sturen vaak, vaak patiënten verwijzen we door met de psychologen naar moedertaalsprekende hulpverleners. Hè? Je bent ook iemand die op onze lijst staat voor Italiaans sprekende patiënten. Dus daarvoor ook dankjewel dat je ook onze patiënten ook af en toe kunt verder helpen. Maar het is ook al zo dat ziek word je eigenlijk in eigen taal. Wordt ook al gezegd, je wordt ziek in je eigen taal, in je moedertaal. Ook al heb je Nederlands geleerd en je spreekt een mondje Nederlands, uiteindelijk als je naar de dokter komt, je hervalt toch in je moedertaal en je gevoelens, weet je zelf ook als therapeut, en gevoelens en emoties uiten, ja, dat doe je het beste in je eigen moedertaal. En dat is ook zo met de veronderstalige mensen die de Nederlandse taal geleerd hebben. Ik zie ook bij dementerende mensen bijvoorbeeld, die een Nederlands hebben geleerd en die krijgen dan dementie, die vergeten het Nederlands. Die hervallen terug in hun moedertaal.
Ja.
Dus eigenlijk is dat echt effectief zo dat mensen zich beter kunnen uitdrukken in hun eigen taal. Maar vaak heeft het ook te maken ook met geschooldheid. Ik heb ook al te maken met laaggeschoolte, met analfabeten. Zeker vooral mensen van de eerste generatie ook, die ook heel moeilijk hun pijn kunnen beschrijven bijvoorbeeld. Mensen hebben soms te weinig woordenschat om hun pijn te beschrijven. En
zelfs in hun moedertaal.
Zelfs in hun moedertaal. Als natuurlijk hun moedertaal beperkt is, als mensen nooit naar school zijn geweest en ze spreken een bepaald dialect, dat maakt de communicatie ook een stuk moeilijker.
Ja.
Want een verpleegkundige bijvoorbeeld, die verwacht om een beschrijving te hebben van de pijn. Hè. Als we het hebben over pijn bijvoorbeeld. Ha, is dat een stekende pijn? Is dat een brandende pijn? En in heel veel talen bestaan sommige woorden ook niet. En mensen hebben soms moeite om dat ook te beschrijven. Die hebben effectief moeite om de pijn te beschrijven. Wat het ook voor de hulpverlener heel moeilijk maakt om dan te kunnen zien wat voor een pijn is het.
Ja, die vraag stellen wij als therapeut ook wel vaak. Ja. Waar in uw lijf voelt je het dan en hoe voelt het dan?
Ja.
Dat is soms heel lastig om onder woorden te brengen.
En in heel veel culturen wordt ook gesproken met gezegdes. Oh, en dan moet je dat letterlijk gaan vertalen, wat in het Nederlands ook niet altijd overeenkomt. Dan is het daar ook de kunst om het effectief cultuur te gaan vertalen dan. Oh. En het letterlijk vertalen is soms ook, ja, dan heb je als hulpverlener niks aan als iemand zegt van, ja, oké, okay, ik heb, zoals in Japan blijkbaar, de Japanners die zeggen, als ze hoofdpijn hebben, ik voel een beer kloppen in mijn hoofd of zoiets.
Leuk.
Ja, denk ik dat vanuit Japan was, maar ik heb ooit ergens iets gelezen. Dus eigenlijk iedere cultuur heeft wel zijn manier van spreken en zijn woordenschat en ja, afhankelijk van de taal, van de persoon die je hebt en de taal die spreekt, ja, het kan ook zijn dat sommige termen die wij hier gebruiken niet bestaan in hun eigen moedertaal. Waardoor wij heel vaak moeten tolken met omschrijvingen. Dingen moeten gaan uitleggen. Dus dan maakt het soms dat mensen zeggen, kom maar tolken, dat duurt soms zo lang. Ja, dat is ook wel, daar heeft het ook een stuk mee te maken. Van kunnen we het letterlijk tolken of moeten we alle woorden die gebruikt worden een beschrijving gaan geven?
Ja, je moet een gevoel beschrijven. Een gevoel, in plaats van een woord vinden die het gevoel beschrijft, moet je een hele
uitleg
je voor het gevoel, ja.
Ja, klopt, ja.
Ja, inderdaad merk ik het ook. Ik heb soms ook wel Turkse cliënten die wel Nederlands ook gewoon de therapie in Nederlands doen, want ik spreek geen Turks.
Ja.
Maar die dan soms ook een verhaal aan mij aan het vertellen zijn en dan willen ze een gevoel beschrijven, maar ze kennen alleen een Turkse spreekwoord of zo om te kunnen benoemen wat ze dan gevoeld hebben of zo. En dan zeggen ze het Turks en dan vertalen ze het letterlijk naar het Nederlands, maar dat is het dan niet helemaal. Dus dat is ook wel zelfs dan zoeken.
Ja. Dat is heel herkenbaar, hè. Binnen een Turkse gemeenschap, binnen de Turkse taal, wordt heel veel gesproken met heel veel gezegdes. Mm-hmm. En heel veel zegwijzen. En als je dat letterlijk vertaalt, dan moet je de Nederlandse equivalent gaan vinden.
Ja. Ja.
Maar zo is het ook soms moeilijk met humor bijvoorbeeld. Sommige artsen maken grapjes. Die zijn humoristisch. En dan zeg ik soms tegen een dokter, ik ga je mopje niet letterlijk vertalen, want de humor naar het Italiaans toe, dat klinkt anders.
Mm-hmm.
Dus humor is ook iets.
Dat zou beledigend kunnen zijn.
Dat kan ook beledigend overkomen. Dus dan moeten we ook, moeten de hulpverleners er ook een beetje mee opletten. Van let op met humor, tijdens zo'n gesprek met een tolk erbij, want dat letterlijk vertalen kan soms verkeerdelijk begrepen worden. Maar ik zeg ook altijd, we proberen ook zo weinig mogelijk vaktermen te gebruiken, vakjargon. Eigenlijk is het gewoon, basic. Hè? Heel veel mensen zijn ook niet dat iedereen laag geschoold is, maar er is wel een gezondheidsongeletterdheid.
Ja.
Er zijn 1 op 3 Belgen begrijpt de dokter niet, in het algemeen. 1 op 3. En het heeft niks te maken met anderstaligheid, hè. Dus 1 op 3 verstaat niet wat de dokter zegt. Dus eigenlijk moeten we teruggaan naar dingen visueler maken. Mm-hmm. Met tekeningen werken. Geen vakjargon gebruiken. Geen medische termen gebruiken. Maar proberen het uit te leggen. Want mensen willen mensentaal horen. En zo heb je dat natuurlijk met iemand die anderstalig is. Heb je de stukken dat je dan in triade moet werken. Met een tolk of een bemiddelaar. Maak het voor die tolk ook niet moeilijker dan wat het al is. Want het is al moeilijk genoeg om boodschappen over te brengen.
Amai, ik begin altijd zweet als ik je zo hoor.
Man, nee. Want
als ik doe dan therapie individueel en ik kan wel Italiaans, niet perfect, maar ik kan dan inderdaad woorden beschrijven als ik ze zelf niet ken, mm-hmm. Italiaans enzovoort. Maar ja, wat jij doet is nog van next level, hè. Dus, en de cultuur ook nog volledig vertalen voor een ander, hè. Want ik zit met de cliënt tegenover mij, we kennen de cultuur, dus dat is niet moeilijk, ik kan erop afstemmen. Maar jij moet een andere introduceren quasi in de cultuur en dan andersom ook nog eens.
Tuurlijk.
Dat is echt een heel complexe taak.
Ja, wij werken eigenlijk aan tweezijdig. Hè? We proberen de twee culturen ook toe te lichten. Ook zo aan de patiënt, maar ook aan de hulpverlener. Ik heb gisteren bijvoorbeeld aan een groep Italiaanse mensen een informatiesessie gegeven. En aan hun eigenlijk gevraagd van over die cultuurverschillen. Als zij het zelf ook ervaren. En sommigen waren ook verbaasd toen ik begon uit te leggen over de ik- en die wij-cultuur. En die begonnen ook zo te begrijpen van, daarom gedragen we ons zo. Vandaar komen die verschillen. Maar ik doe dat ook naar hulpverleners toe of naar studenten toe. Om hun, van de culturele bril te beseffen dat we die allemaal hebben. Maar dat die ook heel verschillend is voor iedereen.
Ja, dat herken ik. En als je dat nu weer zo aanstipt, zo die wij- en ik-cultuur, dan moet ik ook wel denken aan heel wat Italiaanse cliënten die ik zie, die daar ook heel veel last van hebben. Omdat ze zich hier wel vaak alleen voelen of eenzaam en niet meer zo gedragen als dat ze zich in de gemeenschap gedragen voelt in Italië dan bijvoorbeeld.
Ja.
Hè? En als je dan in zo'n groot ziekenhuis komt, waarbij dat die individualistische cultuur heel erg speelt, dan kan het wel heel overrompelend zijn, denk ik.
Ja, dat kan ook zorgen voor een beetje voor extra een gevoel van angst en eenzaamheid. En dat klopt, het is ook wel... Maar natuurlijk moeten wij, we leven hier, we moeten ons een klein beetje aanpassen aan de twee culturen en dus proberen ook samen te leven. Daarom bestaat er ook zoiets als interculturele competenties. Daarom is het ook belangrijk voor hulpverleners om dat ook mee te hebben. Omdat ze eigenlijk hun hulpverlening daardoor kunnen optimaliseren en ook zelf een beter gevoel kunnen hebben.
Ja.
Want ik zeg altijd tegen de studenten die ik heb van, je mag kiezen, hè. Wil je een verbindende hulpverlener zijn of eerder een verwijtende hulpverlener? Want dat bepaalt ook je relatie met je patiënt.
Ja.
Wil je liever in conflict gaan met je patiënt of in gesprek gaan met je patiënt? En dan is aan die interculturele competentie wel een beetje belangrijk.
Maar het werkt ook andersom, Moze. Allee, dat zult je wellicht kunnen beamen, maar ik merk zelf ook, ik werk ook voor Fontes in Nederland bijvoorbeeld. En daar zitten ook wel mensen die komen uit de Turkse cultuur, Marokkaanse cultuur, die gewoon Nederlands spreken of ook gewoon Engels. Maar dat ze met mij, als zijnde ook met een andere culturele achtergrond, dat ze met mij veel sneller een klik gaan ervaren, zonder dat ik er eigenlijk echt iets voor doe, gewoon mijn naam en mijn uiterlijk, dan bij mijn collega's die gewoon Nederlands zijn en geen migratieachtergrond hebben. Dus dat het voordeel aan de andere kant ook zo meespeelt, dat ze mij op een positieve manier discrimineren en dus daar ook makkelijker dan contact met mij maken, zonder dat ik er iets heb voor moeten doen.
Ja, het is gewoon, ze voelen zich al misschien begrepen door het feit dat ze weten dat jij van ook een Zuiderse culturele achtergrond hebt.
Ja.
Dus het stukje begrip is al aanwezig. Ja. Je voelt je dan begrepen en je hebt een verbinding alleen maar door het feit dat ze ervan uitgaan ook dat je een beetje dezelfde culturele bril hebben, ook al gaat het misschien zo niet zijn, op verschillende elementen ga je misschien ook heel veel verschillen voelen met mensen, ook al ben je alle twee van Italiaanse origine.
Ja.
Dus wij zelf ook, je bent hier geboren en getogen, ik ben in Italië opgegroeid om mijn 12e. Dat maakt ook wat onze culturele bril ook verschillend is.
Okay.
Ook al spreken we ook alle twee Italiaans, we zouden dit ook in Italiaans kunnen doen, maar dat gaan we voor de luisteraars nu niet doen, anders moet ik alles gaan tolken, hè. Dan dat is niet de bedoeling.
Je extra werk.
Ja, nog eens extra werk. Nee, want het is plezant of zo, hè.
Zeker. Ik vind het wel heel, heel fijn, de enthousiasme stroomt van jou af als je spreekt, hè. Ik ben wel nieuwsgierig. Wat vind je nu zo het leukste aan je werk eigenlijk, Moze?
Het leukste aan mijn werk? Eigenlijk, heel veel dingen. De afwisseling die er is. Iedere dag is anders. Iedere patiënt is ook verschillend. Iedere verhaal is ook een ander verhaal. En dat vind ik er mooi aan. Ook al komen de culturele aspecten vaak wel aan bod, de taboe-onderwerpen zijn wel vaak dezelfde, maar de mensen zijn allemaal zo verschillend. Het feit dat ik ook workshops mag geven rond multiculturele zorg, rond interculturele communicatie. Het feit dat ik in gesprek mag gaan met studenten, met hulpverleners over deze thema's, ja, is voor mij echt een grote meerwaarde, ja.
Ja, het is inderdaad heel divers en heel veel partijen waarmee je spreekt dan, hè?
Ja, klopt.
Ja. Oké, is dat een... Ja, als psychotherapeut ben ik wel nieuwsgierig vanuit uw ervaring zo. Wat zou jij alle psychotherapeuten of hulpverleners, want er kunnen ook dokters zijn, iedereen die in de hulpverlening zit, wat zou je die kunnen meegeven vanuit uw werk, wat vaak onderbelicht is of iets wat je merkt dat je vaak moet herhalen naar hulpverleners, wat niet altijd of niet standaard erin geslepen zit, een interculturele hulpverlening?
Ja, in eerste instantie, de basis is probeer te communiceren met uw patiënt met een professionele tolk of een bemiddelaar. Ja. Want heel vaak wordt die stap al overgeslaan. En dat vind ik een spijtige zaak. Want wordt een familie gebruikt als tolk, of dat wordt soms iemand anders, of een vriend, of een kennis, of iemand die ze meenemen. En dat kan wel gevolgen hebben. Dus besef ook wel, wees bewust van wie is voor jou een tolk op dat moment. Al die bewustwording van, is nu hier de vriend of de partner aan tolken? En wat kunnen de gevolgen zijn? Gaat het ook over een slecht nieuwsgesprek of geen slecht nieuwsgesprek? Dus wees heel bewust van je hulpverlening. Mm-hmm. Niet per se van, je moet een bemiddelaar inschakelen of je moet een tolk inschakelen, maar die bewustwording. Mm-hmm. Want iedere keuze die je maakt, heeft ook een gevolg. Ja? Dus gaat die persoon die getolkt heeft, heel verkeerdelijk dingen tolken en die heeft ook geen beroepsgeheim. Dat kan ook zijn dat hij dat verhaal gaat rondvertellen. Dan staat je als hulpverlener dan helemaal buiten het schot, maar daar is ook je verantwoordelijkheid erin om die keuze te maken.
Ja.
Besef ook dat jij, als je 100% zeker wilt zijn dat je boodschap volledig overkomt, dat je het alleen maar bent met een professionele tolk of een intercultureel bemiddelaar. Daar kun je 100% van uitgaan dat jouw boodschap gaat overkomen zoals jij die bedoelt.
Ja.
Met alle andere informele tolken noem ik dat dan, gaat er waarschijnlijk een misvorming zijn van je communicatie.
Ja, dat heb ik al meegemaakt. Ik had je het verhaal al wat verteld bij een koffietje, hè?
Ja, klopt.
Dat was iemand die Farsi sprak, een vluchteling die dan hier in therapie kwam. En dat was dan puur een tolk die erbij kwam zitten. Maar ik merkte ook dat niet liep, omdat die tolk niet helemaal mee was met de boodschap die ik gaf, maar wel de woorden letterlijk soms vertelde. En soms niet letterlijk genoeg. Waardoor dat er best wel wat miscommunicatie ontstond, hè? Maar je vertelde mij ook wel, want ik zelf persoonlijk vind het fijner om rechtstreeks met mijn cliënt te kunnen praten, ook al spreekt hij een andere taal. Dan doe ik altijd mijn best om te zoeken naar hoe kan ik toch communiceren. En ik vind het altijd wel fijn om die rechtstreekse lijn te hebben. Dus ik kan wel inbeelden dat hulpverleners ook wel dat idee soms hebben van, ja, er zit er een derde partij tussen. Maar je vertelde me toch dat je daar als interculturele bemiddelaar toch anders ook mee omgaat en niet enkel gewoon het gesprek gaat voeren, maar ook iets met de hulpverlener apart nog even samen zitten van hoe we het gesprek aangaan enzovoort. Ja. Dus eigenlijk als een soort verlengstuk van de hulpverlener wordt of zo.
Ja, het is natuurlijk afhankelijk van de hulpverlener, hè? Maar ik begrijp ook wel dat een rechtstreeks communicatie zonder een derde persoon ook veel makkelijker is. Ja. Dus ik begrijp heel veel hulpverleners, vooral ook heel veel psychologen, die dan zeggen van, ja, ik werk niet voor gesprekken, gesprekstherapie wil ik liever rechtstreeks met de patiënt kunnen doen. Dat is natuurlijk in onze maatschappij wel een utopie een beetje. Want we zitten in een multiculturele samenleving. In Limburg wonen meer dan 170 nationaliteiten. Er worden meer dan 90 talen gesproken. Niet iedereen kan zich fatsoenlijk uitdrukken in het Nederlands om een therapie volledig te volgen zonder tolk. Dus eigenlijk soms is het ook roeien met de riemen die je hebt, hè, zeg ik dan. En soms moet je wel een tolk erbij nemen. Anders kun je die persoon gewoon niet verder helpen. Nu ben ik even de vraag kwijt.
Dat was ook interessant, want ik wist niet dat er zoveel talen waren in Limburg. Ja, ik even,
sowieso.
90 verschillende talen in Limburg.
Misschien zelfs meer op dit moment.
Zelfs culturen, zei je hoeveel?
Meer dan 170 culturen.
170?
Nationaliteiten. Meer dan 170.
Ik kan er volgens mij zoveel nog niet bedenken.
Ja, toch bestaan ze. Toch zijn ze allemaal aanwezig. En België is multicultureel. Dus, maar ik ben eigenlijk je vraag kwijt.
Ik heb mijn vraag nog goed. Mag ik je zorgen? Mijn vraag was vooral, omdat je me toen vertelde ook, ik had het beeld van iemand die dan mijn therapiesessie gewoon enkel komt tolken. Hè? En dat ik dan moet zeggen wat die moet zeggen enzovoort. Ja. En toen vertelde je me dat je samen met een therapeut hebt samengewerkt. En denk, goh, dat zou veel fijner zijn om zo samen te werken in therapie. Dan zie ik het heel zeker ook zitten om zo te gaan werken.
Ja, uiteindelijk is dat toen de keuze van de hulpverlener geweest op dat moment om een beetje met mijn overleg te gaan. We hebben een overleg gehad voor dat gesprek met de patiënten. En zij heeft me ook uitgelegd van, kijk, dat is het doel van het gesprek en ik zou die dingen willen te weten komen. En stel jij dan maar uw vragen. Want zij werkte niet graag met vraag-antwoord. Dus oké, maar dit is ook niet besteed aan iedere tolk of iedere hulp interculturele bemiddelaar. Dus het is ook niet makkelijk om te doen, want je wordt een beetje een stukje co-therapeut in dat verhaal. Maar het is dan, voor die patiënt, in dat geval heeft dat wel goed gewerkt. Mm-hmm. We hebben dat telkens in overleg gehad voor het gesprek en na het gesprek. En we hebben zo verschillende sessies kunnen doen en hebben die patiënt verder geholpen. Mm-hmm. Maar dat heeft ook te maken met hoe de hulpverlener zich wil opstellen tijdens dat gesprek.
Yeah.
En wilt hij die ruimte ook geven aan de interculturele bemiddelaar om de vragen te stellen zonder dat letterlijk te moeten tolken.
Mm-hmm.
Dat is ook natuurlijk, dat overleg plegen is ook een van onze taken die we ook hebben binnen het ziekenhuis. Het is niet alleen maar tolken, maar overleg plegen met alle hulpverleners. En dat is ook altijd fijn om te hebben voor een gesprek, ook na een gesprek. En dan kun je ook afspraken maken voor de volgende keer.
Yeah.
Dus in dat opzicht kan het wel werken, maar ik zeg het jou voor, nogmaals, het is niet aan iedereen besteed. Je moet ook weten met wie je dat doet, en dan moet er wel iemand die heel professioneel is en heel veel ervaring heeft in gesprekken.
Mm-hmm.
Dus je kan niet zomaar iedere bemiddelaar, iemand die pas begint, daar raad ik het ook sowieso niet aan om het te doen, maar iemand die meer ervaring heeft en staat er voor open, is dat een heel fijne manier van werken. Ook een uitdaging.
Ja, zeker. Leek mij wel heel, heel complex, maar ook wel heel leuk om dan te overleggen samen, om dan het doel van het gesprek te kunnen aangeven, zodat de interculturele bemiddelaar ook gewoon zelf kan beginnen nadenken over welke vragen zouden we kunnen benutten, in plaats van dat ik, of als therapeut moet zeggen, die vragen moet jij stellen, zo.
Ja.
Maar dat doet me wel denken, zijn er zo speciale of specifieke specialismen tussen interculturele bemiddelaars, waarbij dat je zegt van, goh, die is weer voor de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, die zal iets meer kennis hebben over medesomatisch, enzovoort.
Nee, want eigenlijk werken we allemaal voor de algemene ziekenhuizen.
Mm-hmm.
En echt specifiek, we hebben jaren ook gewerkt voor de psychiatrische instellingen bijvoorbeeld. Dus eigenlijk echt specifiek bemiddelaars die alleen maar werken voor de geestelijke gezondheidszorg. Of alleen maar werken voor, die zijn er niet. We zijn verbonden aan een ziekenhuis, een algemeen ziekenhuis. En dan, vanuit dat ziekenhuis kunnen ook wel fusies zijn met psychiatrische instellingen. Of overeenkomsten zijn, waardoor bijvoorbeeld wij, vanuit het Sol hadden vroeger heel veel overeenkomsten met het Aster ziekenhuis, Münsterbilze, OPZC Rekem, het kinderpsychiatrisch centrum. Dus we hadden in het verleden wel heel veel ervaring in de psychiatrie, omdat we die overeenkomsten hadden en we werden ook gevraagd om daar naartoe te gaan. In de laatste jaren zijn die overeenkomsten wat veranderd, niet meer hernieuwd. Dus we hebben in de opzicht wel de ervaring binnen het ziekenhuis zelf rond psychiatrie, de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis, ook de gerontopsychiatrie bijvoorbeeld. De algemeen met de psychologen, die ervaring hebben we wel binnen ons algemeen ziekenhuis.
Ja.
Maar echt specialisme bestaat volgens mij niet echt.
Nee, ik moest er gewoon aan denken.
Ja,
ik denk,
zeker.
Ja, eigenlijk is het niet alleen en cultuur vertalen dan, en taal vertalen, ja. Maar als je dan ook nog eens kijkt binnen de setting, als je dan ook nog eens in de psychiatrie zit, of je zit bij de geriatrie, of je zit bij oncologie of cardiologie, dat daar ook nog een contextwijziging is met een vertaalslag die gemaakt moet worden of zo.
Tuurlijk.
Dat is mega complex dan.
Ja, tuurlijk. Iedere thema heeft ook zijn gevoeligheden. Hè. In de psychogeriatrie heb je natuurlijk heel andere soort patiënten dan in de volwassen psychiatrie. Dus dat maakt ook wel die uitdaging ook telkens dat die aanwezig is bij iedere gesprek wel. Dus wij als bemiddelaar, we hebben een beetje ervaring met van alles. Want we komen overal. We komen vanuit van spoedgevallen tot in de palliatieve eenheid, tot aan dienstmaterniteit. We komen eigenlijk overal in het ziekenhuis.
Ja, amai. Jullie zijn wel heel veelzijdig, dan moeten we wel echt wel heel veel kennis en kunde hebben en flexibel zijn om daarmee om te kunnen gaan, denk ik.
Ja, sowieso. Het is heel belangrijk om goede kennis te hebben van enerzijds je eigen moedertaal. Anderzijds tolktechnieken zijn ook belangrijk om te hebben als interculturele bemiddelaar, bemiddelingstechnieken. Dat is ook iets wat ik in het begin heel veel moest doen, effectief bemiddelen. Je moet zeggen, de laatste jaren is dat wel iets minder aan de orde. Er wordt meer proactief gewerkt, preventief gewerkt. Dus dan maakt het ook het werk ietsje makkelijker, maar dat bemiddelen blijft. Want iedere consultatie heb je soms wel gevoeligheden. En is dat cultureel? Is dat de taalbarrière? Maar dat is altijd wel gevoeligheden.
Context, ja.
En de context, dus dan dat maakt ieder gesprek wel spannend ook, ja.
Patch af voor alle interculturele bemiddelaars. Want
ja.
Als ik dat vergelijk met wat ik doe binnen de Italiaanse cultuur dan in mijn therapie, dan denk ik, oh, ik heb het gemakkelijk. Ik ken de cultuur, ik spreek enkel met de patiënt. Mogelijk ook met familieleden. Maar er is geen grote vertaalslag die ik naar anderen moet maken. En dan als ik dat hoor wat jij doet, dan denk ik, Jesus, dat is zo complex en zoveel factoren waar je rekening mee moet houden om maar de communicatie gestroomlijnd te kunnen houden alleen maar.
Sowieso, en ook soms ook met weerstand. We hebben heel vaak te maken met weerstand, soms van familie. Als het gaat om waarheidsgesprekken bijvoorbeeld, dat is ook een ferme weerstand die wij ervaren. En dan soms weerstand vanuit hulpverlenerskant om dat slecht nieuws te willen vertellen. Of dat ze niet, daar niet in willen meegaan in het culturele aspect van de patiënt.
Mm-hmm.
Dat kan ook aan bod gebeuren. En dan maakt dat ook wel dat onze job niet de gemakkelijkste is om te doen.
Fijn dat jullie hebben geluisterd. Dit was het einde van deel 2. Volgende week gaan we weer verder met het allerlaatste deel, deel 3. Hopelijk luisteren jullie dan ook. En tot dan.
Allora, abbiamo ascoltato la seconda parte del podcast con Mosè Piazza, giusto? Mosè Piazza. Che è un mediatore interculturale presso la clinica di Zuid-Oostlander. Il podcast è realizzato di Alessandro Sicca, che è psicologo clinico e psicoterapeuta. Allora, Mosè, dopo la pubblicità ci racconti in italiano i punti principali di questa seconda parte del podcast, va
certo,
bene?
Okay. Certo, sono qui, vi aspetto.
Ok, allora adesso, ok, Mosè, ti do la parola.
Ok, molte grazie Mirella e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato questa seconda puntata del nostro podcast creato insieme ad Alessandro Sicca. Forse per gli ascoltatori che la settimana scorsa non hanno potuto ascoltare la prima puntata faccio un mini riassunto dei punti più importanti della prima puntata e poi inizio a spiegare le cose che abbiamo spiegato qui in questa seconda puntata. Quindi nella prima puntata abbiamo un po' spiegato il lavoro del mediatore interculturale dentro l'ospedale, che è un po' una figura come sarebbe un po' un ponte fra gli operatori sanitari e il paziente che ha delle barriere sia linguistiche ma anche culturali. Quindi la cosa più importante, importante da dire è che l'mediatore interculturale fa una cosa un po' in più di quello che fa l'interprete, che viene soltanto a fare un po' l'interpretazione di quello che si dice letteralmente. Invece noi abbiamo facciamo un po' più fatica perché dobbiamo anche tradurre la cultura del paziente, quindi aiutare l'operatore sanitario a capire un po' la cultura del nostro paziente. Abbiamo spiegato la settimana scorsa anche la diversità che c'è nel tipo di culture, quindi per esempio noi viviamo qui in Belgio, il Belgio è una cultura individualista, però noi italiani emigrati qui in Belgio siamo un po' una cultura di gruppo, quindi già questo porta ad avere un altro tipo di livello di comunicazione, quindi lì avendo questi due gruppi, no? Il gruppo individualista e la cultura di gruppo, lì si può fare un po' fatica a comunicare, quindi lì possono succedere dei conflitti di comunicazione. E queste sono delle cose che ho vissuto anch'io negli ultimi 21 anni che sto lavorando in ospedale, no? Poi abbiamo anche spiegato che in ospedale abbiamo 8 lingue, io faccio gli aiuto gli italiani ma anche gli spagnoli, poi anche delle colleghe che aiutano i pazienti turchi, delle altre colleghe che aiutano adesso per colpa della guerra, abbiamo colleghe dell'Ucraina che parlano anche il russo, il polacco, anche una collega marocchina per la comunità marocchina che parla anche l'arabo, quindi abbiamo un po' 8 lingue e poi abbiamo il progetto tramite videochiamata. Tanti pazienti vengono aiutati con il mediatore interculturale a distanza. Anch'io aiuto tanti pazienti degli ospedali di Anversa oppure di Ghent, quindi altri ospedali, altre realtà. Abbiamo così più di 20 lingue anche la lingua dei segni, fiamminga. Siamo più di 120 mediatori interculturali. Questo abbiamo un po' spiegato la volta scorsa, eh? Adesso continuo un po' a spiegare quello che abbiamo detto
la seconda puntata.
Sì, sì. Lì mio amico Alessandro mi ha fatto tantissime domande, quindi adesso non sarò capace di proprio spiegare tutti i dettagli, grazie ad Alessandro sempre, però abbiamo iniziato un po' con i pregiudizi, no? I pregiudizi è una cosa che abbiamo tutti, sia migranti, non migranti, è una cosa che è una cosa molto umana, avere un pregiudizio, e anche il nostro cervello lo fa per proteggersi, uh-huh. Potersi anche proteggere, per esempio quando vediamo una persona che non rientra nel nostro canone culturale, siamo un po' sulle nostre, no? Quindi anche già un pregiudizio su questa persona. Quindi i pregiudizi esistono anche non soltanto fra i fiamminghi verso i migranti oppure all'inversa, ma anche fra le comunità migranti, per esempio, tantissimi la comunità turca ha dei pregiudizi sulla comunità italiana, e la comunità italiana ha dei pregiudizi sulla comunità marocchina, eccetera. Quindi è una cosa che abbiamo tutti. Però in questo podcast abbiamo anche spiegato che io, facendo dei corsi agli operatori sanitari, provo anche a spiegare lì a non comportarsi, a non avere un comportamento che ha a che fare con un pregiudizio. E ti do un esempio, l'esempio che ho dato anche nel podcast, quando è deceduta mia nonna, è deceduta nell'ospedale vecchio di Waterskey. È morta durante la notte, erano le 2, le 3 di notte, e l'infermiera, avendo questo pregiudizio degli italiani della prima generazione, che dicono gli italiani fanno un po' di teatro, quando muore qualcuno tutti gridano, tutti piangono, poi il teatro italiano. Quindi avendo questo pregiudizio che lei pensava che tutti gli italiani siamo così, è entrata dentro la stanza, ha detto alle mie zie, mentre mia nonna era appena deceduta, non gridate, non fate rumore perché tutti dormono. Quindi questo è stato un comportamento che aveva a che fare con il pregiudizio. Allora lì...
stereotipi italiani, sì, quella è una cosa che pensano.
Che penso, ma anche una cosa che anche esiste nella nostra cultura, perché è una cosa della cultura di gruppo, si piange insieme, si grida. In tante altre culture al di fuori della cultura italiana, ma anche in tante culture le persone si buttano anche per terra quando muore qualcuno, gridano, piangono insieme. È una cosa che possiamo fare generalizzare delle culture di gruppo, ma non tutte le famiglie lo fanno, perché anche mia nonna, buon'anima, era una persona molto tranquilla, non era una persona che, nemmeno le mie zie, non sono delle persone che si mettono a gridare, oppure, ma tante culture lo fanno, ed è una cosa che è una cosa culturale, non è nemmeno una cosa da dire non si fa oppure si fa, ognuno vive il lutto in una maniera molto personale. Però sto provando io a spiegare agli operatori sanitari di non comportarsi pensando al pregiudizio, ma invece provare ad avere una comunicazione più aperta verso il paziente, verso le famiglie. Aspetta un po', guardo un po' quello che ho scritto, perché ho scritto penso tantissimi appunti, sì. No? Quindi già avere la consapevolezza di questo, essere consapevoli che il pregiudizio è una cosa che può essere giusta, ma può essere anche sbagliata, che tutto dipende dalla famiglia, dalla persona. Quindi avere questa consapevolezza già ti può essere più aperto alla comunicazione invece di andare lì col ditino a dire questo non si fa, invece andare lì con una comunicazione più aperta, creare un legame tra come la persona, l'operatore sanitario, il dottore, l'infermiera, con il paziente e la famiglia, già un altro punto di vista quello, per evitare anche i conflitti che si creano, perché all'inizio della mia carriera c'erano tantissimi conflitti, io dovevo proprio andare a fare il mediare il conflitto per colpa di questo tipo di comunicazione, invece adesso vedo che c'è un'evoluzione più positiva nell'ospedale, quindi la comunicazione è più aperta, gli operatori sanitari si rendono conto che ci sono anche delle culture diverse e provano anche a capirle. Quindi è una cosa più, una cosa molto positiva. Poi il mio amico Alessandro mi chiedeva, per esempio, sulla lingua, no? Quando uno ha una malattia, quando deve spiegare le cose della malattia o del dolore, anche che hai imparato un po' il fiamminco, sempre ricade nella tua madrelingua. La madrelingua è sempre la base. Per esempio, che ti do è, per esempio, gli anziani che hanno la demenza. Se hanno anche lì, prima di avere la demenza, imparato un po' di fiamminco, durante la malattia dimenticano quello che hanno imparato e ricadono sulla madrelingua, sulla base. Quindi se parlavano soltanto il dialetto oppure l'italiano, allora non parleranno più quello che hanno imparato del fiammingo, per esempio. Quindi è una cosa che si dice anche, uno la malattia uno la può spiegare proprio nella sua madrelingua. Il mio amico Alessandro mi spiegava anche, per esempio, che lui ha dei pazienti turchi, per esempio, che parlano fiammingo. Però quando devono spiegare un concetto, nella lingua turca, per esempio, si parla con tantissimi detti. Quindi loro cosa fanno? Non gli viene in fiammingo, ma gli viene poi di dirlo in un detto turco, poi lo traducono letteralmente in fiammingo, ma è una cosa un po' difficile. Invece lì, quando abbiamo un paziente così in ospedale, la mia collega, un collega turco che fa la mediatrice interculturale, può spiegare per bene quello che dice il paziente al dottore, perché anche noi parliamo a volte con dei detti, no? Quindi a volte fare l'interprete letteralmente è difficile.
È vero, i dialetti anche se
fatti. Sì, anche i dialetti, perché la nostra popolazione, i miei pazienti, gli anziani della prima generazione, devo dire, tantissimi non sono potuti mai andare a scuola da piccolini, sono anche molto analfabetismo, molte persone sono andate a scuola fino alla seconda, terza elementare, oppure la quinta, pochissimi hanno fatto le scuole medie. Quindi anche lì c'è una mancanza di conoscenza, di parole, per spiegare anche a volte il dolore che uno ha. Anche quando a volte l'infermiera chiede, spiegami che dolore hai, che tipo di dolore è, hai un formicolio, hai delle fitte. A volte le persone gli viene molto difficile a spiegare il dolore, perché non trovano nemmeno le parole giuste, perché a volte non le hanno nemmeno imparate queste parole, o le sanno in dialetto. Io posso anche, faccio a volte il mediatore interculturale anche in dialetto, in siciliano. Sono siciliano, quindi a volte il dottore mi chiede, ma cosa stai parlando, Mosè? Parli italiano? No, questo è siciliano, quindi a volte mi provo anche io a adeguarmi al paziente. Anche questo è una cosa che fa il mediatore interculturale, no? Noi proviamo ad adeguarci al paziente anche a livello scolastico. Quindi a volte dobbiamo spiegare le cose invece di tradurle letteralmente, le dobbiamo spiegare. Quello che significa una parola, perché noi proviamo anche a dire ai nostri operatori sanitari di non usare parole molto difficili, perché in media anche tante persone non capiscono il dottore. Qui in Belgio una persona su tre fiamminga, non ha niente a che fare con la lingua, non capisce quello che dice il dottore, perché il dottore parla con dei termini molto difficili. Quindi noi proviamo a dare dei consigli, a dire di usare delle parole facili, usare dei disegni, fare vedere un po', visualizzare la problema, gli organi del corpo, perché le persone che sono analfabete, non sono andate a scuola, a volte non sanno nemmeno gli organi come funzionano, dove si trovano nel nostro corpo. Quindi è meglio farli vedere anche. Tanti dottori adesso lo fanno, ed è una cosa molto positiva. Poi volevo dire anche, parlando dei detti, per esempio, in Giappone usano un detto che mi ricordo che dicono, sento un osso che mi batte sulla testa, per dire che hanno un mal di testa tremendo, una emicrania, questa cosa così. Quindi ogni paese, ogni lingua ha i suoi detti.
Ma quello lo si capisce bene.
Quello si capisce, ma in tanti altri detti sono un po' più difficili, semplicemente sono detti anche detti in dialetto, no? Infatti, adesso vedo un po'. Il microfono. Questo detto. Puoi anche fare tradurre quando il dottore. C'è un problema al microfono. Aspetta un attimo. Ecco, ok, scusami. Ecco, questi sono i gesti che usiamo noi italiani quando parliamo, no? Quindi, volevo dire, quando io faccio la traduzione o l'interpretazione, i dottori a volte usano dell'umorismo, no? E fanno per ridere, delle cose per ridere. A volte è molto difficile questa cosa. Io dico sempre al dottore, questa cosa se la traduco letteralmente non fa ridere in italiano, quindi forse è meglio che la diciamo in un'altra maniera, perché a volte anche i pazienti hanno dell'umorismo, vogliono fare degli scherzi, vogliono fare dei complimenti, delle cose, a volte non viene molto facile tradurre queste cose e non vengono capite, perché abbiamo due culture diverse, ma anche due culture linguistiche molto diverse. Quindi questa è una cosa che noi militanti culturali anche non è molto facile da fare, ma lo diciamo, quindi proviamo lì a insomma fare la comunicazione, facilitarla insomma, no? La comunicazione anche dicendo queste cose. Poi quella questione del un attimo, il mio collega Alessandro mi chiedeva ma tu fai spieghi la cultura alle due parti, sì, il nostro compito è anche di spiegare la cultura del paziente all'operatore sanitario, al dottore, all'infermiere, ma anche la cultura dell'ospedale, dell'operatore sanitario, spiegarla ai nostri pazienti. Mm-hmm. Quindi questa è anche una cosa che facciamo in due sensi. Poi questa cosa della cultura individuale e di gruppo è anche una cosa dove possiamo spiegarla per far capire i comportamenti a volte delle persone. Poi tante persone entrando nell'ospedale, avendo il problema della lingua, il problema più grande è sempre il linguistico, la barriera linguistica, lì a volte tante persone hanno un po' il problema che si sentono anche soli, non potendo comunicare con nessuno, soltanto con i familiari che vengono nel pomeriggio o la sera, poi dipende dal reparto, no? Se sei in un reparto terapia intensiva e vengono soltanto due volte al giorno, una mezz'oretta, allora la solitudine rientra, perché poi non capendo nemmeno le persone che vengono, quindi questa è una cosa che noi proviamo, se ci chiamano, ad andare a supportare questi pazienti. Non è molto facile, abbiamo insomma una cosa che dobbiamo essere anche chiamati noi, sì, da familiari ci possono chiamare, sia il paziente sia l'operatore sanitario. Quindi noi stessi non possiamo andare a cercare i pazienti nell'ospedale, è una cosa che facevamo tantissimi anni fa, all'inizio andavamo a cercare gli italiani per aiutarli, invece adesso è una cosa per questione della privacy che ci devono chiamare loro, sia il paziente o i familiari del paziente oppure l'operatore sanitario, per dirci devi venire, c'è una persona che puoi aiutare.
Adesso sto pensando, se non sei presente nell'ospedale o ti possono chiamare lo stesso o come funziona?
Sì, questa cosa, noi lavoriamo tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, lavoriamo insieme ai lavoratori sociali, quindi nell'assistenza ai pazienti, ed è un servizio che è aperto dalle 8 di mattino fino alle 4 e mezzo del pomeriggio. Okay. Dopo gli orari, la sera o durante il fine settimana, se c'è una cosa urgente il manager ci può chiamare e possiamo andare all'ospedale ad aiutare. Okay. Ma tutte le consultazioni e colloqui li proviamo a fare durante dal lunedì al venerdì, durante gli orari lavorativi. Quindi le persone ci possono chiamare, hanno bisogno di un appuntamento, io gli faccio l'appuntamento con lo specialista, specialmente se vogliono che io sia presente come interprete o mediatore interculturale, mi devono fare a me l'appuntamento, perché tante volte i pazienti fanno gli appuntamenti con i dottori di famiglia, poi mi chiamano e io li devo cambiare perché nella mia agenda non c'è posto, oppure ho altri appuntamenti. Quindi se vogliono il mio aiuto, tutti mi possono chiamare al mio numero dell'ospedale, possiamo anche poi metterlo sul sito internet, e io gli faccio l'appuntamento, quindi sono più sicuri quel giorno di avere l'aiuto del mediatore interculturale o l'interprete. Se poi io sono in vacanza, non ci sono, di nuovo col microfono, scusatemi, se poi non ci sono per le ferie, le mie colleghe cercano anche un interprete da fuori per aiutare i pazienti per le cose più urgenti. Guardo un attimo le cose che ho scritto, vediamo un po'. Quanto tempo abbiamo?
Abbiamo ancora tempo.
Abbiamo un po' di tempo. Poi stavo anche spiegando nel podcast quella questione delle competenze interculturali per gli operatori sanitari, che adesso serve a loro avere queste competenze per poter comunicare con i pazienti, per agevolarli, per aiutarli. Quindi quando in passato c'era un po', come avevo già spiegato all'inizio, una comunicazione un po' più di rimprovero, di rimproverare col ditino, invece adesso proviamo a fargli creare il legame, a comunicare più apertamente. Quindi c'è una questione del culturale di distinte.
Sì.
Ah, ok. Vabbè, mi dicono che abbiamo ancora 5 minuti, quindi provo a sbrigarvi un po', non c'è problema, 5 minuti, va bene. Aspetta, vediamo un po' le cose più importanti che mi ha chiesto il mio Alessandro. Mi ha chiesto anche cosa ti piace fare del tuo lavoro. Le cose che mi piacciono fare, è il mio lavoro è una cosa, come dire, ho tutti i giorni succedono altre cose, le persone sono tutte diverse, quindi non è che, anche se le problematiche a volte sono uguali, i temi possono essere uguali, però la persona è unica, quindi le storie sono diverse. A me mi piace aiutare la gente in questo tipo qua. Abbiamo anche tante cose da fare, no? Io faccio dei workshop sulla comunicazione interculturale, sul nostro lavoro, agli operatori sanitari, quindi è una cosa che mi piace fare tantissimo, aiutare le persone, c'è molta gratitudine, sia dagli operatori sanitari sia dalla parte dei pazienti e famiglie. Però lì la cosa più importante che devo dire sulle famiglie, che a volte c'è molta resistenza dai familiari, quello che è una cosa che avevamo anche spiegato nella prima puntata, a dire un po' la verità sulla diagnosi. Forse la prossima puntata, settimana prossima, andiamo a approfondire questo tema, che è molto importante. Lo andiamo a approfondire, lo dico adesso in due parole, la settimana prossima per gli ascoltatori, quindi ritornate, così così vi spiegherò per bene questa resistenza che c'è sia da parte degli operatori sanitari, ma sia da parte anche delle famiglie, dei figli, dei nostri anziani, per dire un po' la verità su una diagnosi, su una prognosi, su una malattia. Quindi ne parleremo la settimana prossima, forse me, avendo pochissimo tempo.
Così abbiamo più tempo abbiamo di più spiegarlo tempo. Anche bene.
Infatti. Poi volevo ancora dire, qualche minuto, volevo soltanto dire che anche qui nel Limburgo abbiamo tantissime culture, più di 170 nella nostra provincia, si parlano più di 90 lingue, quindi siamo proprio in un paese multiculturale, quindi la presenza del mediatore interculturale in un ospedale non è una cosa strana, tantissimi ospedali ce l'hanno, quindi tutto il Belgio è multiculturale. Poi ho fatto anch'io un interscambio con i miei colleghi in Italia, sono stato anche in Italia e ho lavorato insieme ai mediatori interculturali che lavorano lì, quindi lì esiste anche questa figura del mediatore interculturale. Per le persone che non conoscevano questo lavoro, già noi stiamo lavorando da quasi 35 anni nel nostro ospedale.
In Italia di meno?
In Italia forse un po' più di meno, non come noi, per lì lavorano anche come lavoravamo noi all'inizio negli anni 90. Quindi lì non sono fissi negli ospedali, ma lavorano un po' come gli interpreti sociali. Invece noi abbiamo insomma, il contratto dentro l'ospedale, lavoriamo per gli ospedali. Non so se hai qualche domanda?
No, hai spiegato molto bene tutto, molto bene. Cosa direi? Ok, direi che ci sentiamo la prossima settimana.
Va bene.
E in studio ci sarà anche Alessandro.
Sì, sì. Settimana prossima, giusto? Ci sarà il mio amico Alessandro Sica qui in studio, quindi anche lui gli faremo un po' qualche domanda, no? Alessandro sta ascoltando adesso, quindi preparati per la settimana prossima. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Internazionale, a Mirella e la Radio Internazionale per questo invito, e vi aspetto tutti martedì prossimo alle 5 live su Radio Internazionale.
Grazie Mosè per essere venuto qui.
Grazie a voi.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Va bene, ciao.
Buona serata a tutti. Bentornato Mosè. Nelle scorse puntate abbiamo ascoltato e commentato le prime due parti del podcast e oggi trasmettiamo l'ultima parte in cui si approfondisce il ruolo del mediatore interculturale e l'importanza della cultura nella psicoterapia e nell'assistenza. Come sempre ascolteremo prima il podcast in lingua fiamminga e subito dopo, con l'aiuto dei nostri ospiti, entreremo nel cuore del tema in italiano per i nostri ascoltatori. Allora, sì. Alessandro.
Mosè.
Mosè,
non c'è problema. Scusi, Alessandro ancora non c'è. Alessandro è in cammino, penso che ci sta ascoltando. Il nostro Alessandro fra poco arriverà. Quindi buon pomeriggio a tutti, buon ascolto ai nostri ascoltatori. Già mi sento qui a casa dopo due puntate, mi sento un po' uno di Radio Internazionale. Quindi auguro a tutti un buon ascolto della terza parte del nostro podcast e vedremo dopo di chiarirlo un po' anche in lingua italiana, aspettando anche qui Alessandro, così poi gli faremo anche delle domande al nostro carissimo amico. Quindi buon ascolto a tutti.
Ok, allora Mosè. Sì. Ascoltiamo la terza parte. Buon ascolto.
Hallo allemaal en welkom bij deze podcast. Mijn naam is Alessandro Sica en ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. In deze podcast neem ik jullie graag mee in allerlei thema's die ik tegenkom tijdens mijn werk als psychotherapeut, maar ook in thema's die ik zelf tegenkom in mijn eigen leven, zodat we die kunnen combineren en mogelijk jou ook kunnen aanzetten tot nadenken of jouw zelfbewustzijn kunnen vergroten. En hopelijk biedt het dan antwoorden op allerlei vragen die je jezelf al gesteld had, of nog niet, zodat je beter kunt navigeren door allerlei thema's die het leven ons te bieden heeft. Geniet van deze aflevering. Hallo allemaal en fijn dat jullie weer luisteren. Vandaag gaan we verder met deel 3 van onze podcast over interculturele bemiddeling, die samen is opgenomen met Mose Piazza. Geniet ervan.
Ja, sommige mensen denken, oh, ik word intercultureel bemiddelaar. Ja, je mag het worden, maar ja, vroeger kregen we allemaal een opleiding, ook een 3-jarige opleiding, om dit te kunnen doen in de gezondheidszorg. Die opleiding is nu spijtig genoeg, bestaat er niet meer. Dat vind ik ook een spijtige aan onze evolutie. Want de nieuwe interculturele bemiddelaars die worden aangeworven, vooral op basis van cultuur en taal. Maar dat bemiddelingsaspect moeten ze aldoende gaan leren. Maar wij die wel in de opleiding hebben kunnen ervaren en leren en dan toepassen in de praktijk, ja, moeten zij het onmiddellijk van de anciens leren, van de collega's die dat al jaren doen, of aldoende. Ze krijgen ook wel natuurlijk vanuit onze coördinator, Hans Verhebt, vanuit FOD Brussel, krijgen we heel veel opleidingen. En de nieuwe bemiddelaars krijgen ook wel opleiding rond wat is nu effectief bemiddelen. Wat is de methodiek daar rond, of hoe kun je dat doen? Dat is ook een specifieke, wij werken ook vanuit een specifieke laddermodel, vanuit de taken. Die vertrekken vanuit dat laddermodel en het begint eigenlijk met de taalbarrière te overbruggen en dan gaat je telkens een stapje hoger tot eventueel dat conflict bemiddelen. Indien er het gesprek uitdraait tot een conflict. Dus maar dan moet je als bemiddelaar ook proberen om dat te vermijden. Mm-hmm. Dus om te zorgen dat als je de taalbarrière, dat dat niet escaleert. Maar het kan altijd escaleren tot een conflict.
Gewoon aan de moedertaal ook wel, als we een Nederlands ook gewoon praten. Hè?
Tuurlijk, dat kan ook een patiënt een conflict hebben met de arts. Ook als spreken die altijd in Nederlands. Ja. Dat kan altijd. Maar daar is dan geen derde persoon tussen. En daar, omwille van taalbarrière moet je dan effectief gaan bemiddelen. Ja.
Mm-hmm. Ja, ik zat zo ook te denken, eigenlijk, jij hebt het ook gewoon meegemaakt, hè. Maar zeg, je hebt zelf een migratieachtergrond. Hè?
Klopt, ja.
En, ja. Ik wou vragen aan jou, ja, denk je dat een rol heeft gespeeld waarom dit jou zo goed lukt, of waarom je dit zo graag doet en gewoon goed doet, hè? Maar tegelijkertijd dacht ik, en ik kwam er gewoon nieuwe vragen, en dus zo gaat mijn ADHD-hoofd, hè. Ik kwam er een nieuwe vraag van, dat doet me wel even, beseffen, of nadenken, of de vraag stellen, alleszins. Zijn alle interculturele bemiddelaars, hebben die allemaal een migratieachtergrond, of zitten er ook tussen die gewoon hier zijn opgegroeid, geen migratieachtergrond hebben? En toch een bepaalde taal of meerdere talen leren enzovoort?
Ja, sowieso. Het feit dat ik in Italië ben opgegroeid, tot mijn 12e en dan naar hier ben gekomen, dat heeft mij zeker heel veel bijgebracht naar mijn moedertaal, naar het feit dat ik dialect spreek en Italiaans spreek, dat ik dat ook kan schrijven en lezen. Ik ben hier ook verder nog eens een aantal jaren Italiaanse les gaan volgen toen ik hier kwam wonen, naast de Nederlandse school. Dus ja, dat heeft mij zeker wel geholpen. Het was zeker voor mij een meerwaarde. Ik had in het begin zelf een tolk nodig in de klas. Toen ik hier kwam wonen had ik een tolk nodig in de klas, want ik verstond ook geen woord Nederlands. En ik had toen het geluk dat er een jongen was die dat Italiaans sprak. Het was toevallig een geadopteerde jongen uit Afrika. Dus ik moet hem toch bedanken, want hij heeft me dat eerste jaar toch een beetje in de klas geholpen. Dat was wel fijn. Maar dan, ik ben eigenlijk in de job heel toevallig terechtgekomen. In 2004, dat ze op zoek waren naar een Italiaanse interculturele bemiddelaar in het ziekenhuis. En ik dacht ook van, ja, ik ga de job maar een aantal jaren doen, want het was maar halftijd. Mm-hmm. Ik was ook aan het studeren als sociaal-culturele werker. Dus ik dacht van, ja, ik probeer het, ik zie het wel. En dan ga ik misschien een paar jaar verder met mijn diploma als vormingswerker verder werken. Uiteindelijk ben ik 21 jaar later nog steeds interculturele bemiddelaar in het Sol. En ja, ik moet zeggen, van ja, mijn migratieverhaal heeft me zeker geholpen, maar ik heb ook collega's die hier geboren en getogen zijn. En die een moedertaal vanuit hun thuisomgeving hebben geleerd. Een cultuur hebben meegekregen vanuit thuis of vanuit ja, dat ze de les hebben gevolgd. Vroeger kon je ook Turkse les volgen, Arabische les, Italiaanse les. Ja. Dus heel veel kinderen hebben dat ook gevolgd van de tweede generatie. Dus er zijn ook al heel veel bemiddelaars die komen vanuit de tweede generatie.
Ja.
Dus die het migratieverhaal niet zozeer hebben meegemaakt, die hier geboren en getogen zijn, of die hier als kleine kinderen zijn gekomen, met de eerste generatie dan. Uiteindelijk, dat maakt hen niet een betere of een slechtere bemiddelaar. We zijn allemaal wel, we hebben allemaal wel die grote meerwaarde van onze moedertaal, van het culturele aspect. De laatste nieuwe bemiddelaars zijn ook allemaal nieuwkomers, die een aantal jaren hier wonen, de nieuwe migranten. Ja, en die leren dan Nederlands en die kunnen dan ook te werk gesteld worden als tolk of als intercultureel bemiddelaar.
Ja, dus niet dat je gewoon iemand hebt die vanuit de Belgische cultuur komt, die ook zich instudeert in cultuurtalen en dan...
We hebben zo iemand die bijvoorbeeld de Arabische taal heeft gestudeerd en die van Belgische origine is en die bemiddelt ook. Natuurlijk, ja, waarschijnlijk heeft ze ook het culturele aspecten ook wel heel veel mee of heeft ze die bestudeert en zo. Mm-hmm. Het maakt het wat moeilijker. Ook omdat de gemeenschap gaat dat misschien ook niet aannemen van iemand die niet van hun eigen culturele origine is. Ook vanuit met dat wijgevoel. Ja, dus die verbinding, dat is misschien een vooroordeel, deed ook een rol. Het maakt het zo, ik denk wel dat het moeilijker is, maar het kan wel. Stel dat jij morgen zeg ik ga Pools leren en ik ga naar Polen voor een aantal jaren en ik heb die Poolse cultuur helemaal mee. En dan kom ik terug en ik word de nieuwe Poolse intercultureel bemiddelaar. Ja, het is mogelijk, het kan. Maar persoonlijk denk ik dat het makkelijker is als je vanuit die origine komt. En vanuit die moedertaal en dat cultureel aspect lijkt mij persoonlijk makkelijker. Ja. Maar
ik zelf heb ook wel het idee zo, dat valt mij op. Ik werk wel verder in België, soms verder in Nederland. En ik ben opgegroeid in Maasmechelen. Mm-hmm. En Maasmechelen was niks anders dan verschillende culturen. Dus ik leerde die cultuur al kennen als kind. Ja, Turkse vriendjes, Griekse vriendjes, Spaanse vriendjes. Dus je komt van alles wat tegen, waardoor dat ik zelf al cultuursensitiever ben en weet wat er binnen bepaalde culturen spelen, zonder dat ik er nog moet bij nadenken of zo makkelijker afstem. Mm-hmm. Terwijl ik ook wel merk, als ik dan bijvoorbeeld verder in Nederland ga of verder in België zit, zelfs in Leuven toen ik studeerde, dat echt wel sommige mensen totaal geen idee hebben van hoe die cultuur werkt en hoe je daarop moet afstemmen. Of er spelen heel veel vooroordelen enzovoort. Mm-hmm. Dus ik vind het wel interessant. Inderdaad, ergens hebben we ook mogelijk, en jij zeker dan ook, maar naast uw migratieachtergrond, heb je misschien ook wel wat meegekregen vanuit het opgroeien hier in deze regio, omdat je ook andere culturen ook tegenkwam.
Sowieso, hè. En toen ik hier kwam wonen, voor mij was dat allemaal nieuw, hè. Want in Sicilië was ik eigenlijk, was ik geen vreemdeling, was ik geen migrant. Dus daar waren ook heel weinig culturen. Dat was alleen maar de Italianen of de Sicilianen dan. Siciliaanse kinderen. Oké, Sicilianen worden soms gezien als een aparte groep. Maar ja goed, we zijn ook allemaal Italianen uiteindelijk. Maar er waren allemaal Italiaanse kinderen op straat. Toen ik hier kwam wonen had ik ook inderdaad in één keer Spaanse kinderen, Marokkaanse kinderen, Turkse kinderen, andere eetgewoontes, andere culturen. Voor mij was het ook een heel andere wereld. Hmm. Ook al ik kwam hier op vakantie met de kerstdagen, naar de familie bijvoorbeeld. Oké, ik wist dat wel, maar als je één keer hier komt wonen, effectief, en naar school gaat, ja, dan kom je al die culturen wel tegen, ook in de klas. Hè. Je leert ook andere religies kennen, gelijk de islam. Ja, in Sicilië in der tijd was dat voor mij niet aan de orde. Maar ik wil misschien nog een vraag stellen.
Zeker?
Ik sprak daarnet over cultuursensitiever zijn. Je bent als psychotherapeut en psycholoog. Wat is eigenlijk voor jou cultuursensitief zijn als hulpverlener? Of wat zou je kunnen zeggen aan de hulpverleners die naar ons luisteren? Van over dat woord. Want soms wordt heel veel gebruikt. En wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is een heel beladen woord, weet ik wel. Mm-hmm. Maar ik zelf, ja, ik noem het cultuursensitief, maar ik weet niet of daar een definitie rond is. Maar ja, ik merk op dat er een andere cultuur speelt. En ik ben me ervan bewust dat er andere normen, waarden, gewoontes enzovoort zijn, gedragingen. Waardoor dat ik me niet beledigd voel meteen als er bijvoorbeeld niet afgestemd is op mij. Omdat ik besef dat er een andere reden achter zit.
Ja.
Ik ben ook niet meteen aangevallen of ik zelf ben me er ook van bewust, als ik de ander zich aangevallen voelt of door mij aangevallen voelt, dat dat misschien niet komt door mijn woorden alleen, maar door er iets van cultuur is wat ik niet heb opgepikt. Dus cultuursensitief is gewoon voor mij het bewustzijn dat er cultuur speelt en dat dat de communicatie kan vermoeilijken en dus dat de stagnaties in het proces niet altijd te maken hebben met wat ik zeg, maar met verschillende culturen die clashen daar. Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest naar verschillende culturen. Maar ik vind het ook heel leuk, en ik, naar mijn idee kan ik het ook wel heel goed afstemmen op mensen in het algemeen. Als therapeut dus moet ik me sowieso eerst afstemmen op de energie, op de mensen tegenover mij enzovoort. Maar dat doe ik ook met binnen culturen. Ik wil connectie maken. Aan connectie te kunnen met een ander moet je kunnen verbinden met alles wat aan de overkant zit. En als je niet kunt verbinden met hetgeen wat daar zit of iets niet oppikt wat daar zit, dan kan die verbinding niet helemaal tot stand komen naar mijn idee.
Ja.
En het hoeft niet dat je het helemaal begrijpt, maar gewoon het besef dat er een andere cultuur speelt, zorg dan voor een verbinding waardoor de ander zich meer begrepen kan voelen, omdat hij voelt van hij, die beseft dat er een andere cultuur is en hij snapt het niet helemaal, maar ja, er is verbinding, die wil zich hiermee verbinden.
Ja.
Ik denk, ja, dat is wat voor mij cultuursensitiviteit inhoudt.
Mm-hmm.
En dat is nu gewoon, ja, zo snel gezegd.
Ja,
ik heb er nooit over nagedacht, maar
zeker.
Als je dat nu zo zegt, denk ik, ja, dat is wat het voor mij betekent. En wat ik dan eigenlijk ook al min of meer doe.
Ja.
In mijn gesprek.
Maar ik vind dat heel mooi. Eigenlijk samengevat, eigenlijk cultuursensitief zijn is ook op zoek naar een verbinding met uw patiënt of met de persoon die tegenover u staat.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk een hele mooie samenvatting van wat is nu cultuursensitief zijn, want ik probeer dat ook te zeggen naar toekomstige hulpverleners of als ik trainingen geef van, ja, ga op zoek naar die verbinding met uw patiënt, ga in gesprek met uw patiënt. En dat wordt soms niet meer gedaan.
Maar ik vergelijk het heel graag als, dat komt nu plots in mijn hoofd, maar ik denk dat dat een perfecte vergelijking is. Misschien komt er straks op terug als ik terug luister naar de podcast, maar de vergelijking die ik maak is, de meeste mensen kennen het gevoel van verliefdheid wel, hè. En als je zo in je tienerjaren verliefd was op iemand, dan had je de neiging om je te gaan aanpassen op wat die leuk vond. Zo, ja, ik vind, ik zeg maar iets, die groep, de Backstreet Boys leuk, dan had je de neiging om verbinding te willen maken. En als je verbinding wilt maken, dan gaat je proberen gelijk gestemd te geraken of een beetje te gelijk op de ander, zodat die de verbinding wilt aangaan met u, of dat dan makkelijker wordt samensmelten. Zo, zoals, ik heb kotte kleren aan, dan ga ik dat ook aandoen en dan ga ik makkelijker bij die groep kunnen horen. Dat is een beetje hetzelfde, want kotte, skater, dat was ook een cultuur. En om daarbij te horen, ging je aanpassen en het begrijpen, hoe werkt dat allemaal. En dat is een beetje dat gevoel, alsof je verliefd bent op iemand. Dus je kunt het zo zien, ik wil verbinding aangaan met die persoon tegenover mij. Dus hoe kan ik het makkelijkste en het beste afstemmen op de ander, zodat ik me kan verbinden met de ander?
Ja, ik zeg eigenlijk vaak hetzelfde. Hè. Eigenlijk is het hetzelfde als je op date gaat met iemand, gaat iets drinken en je bent nieuwsgierig. Dus eigenlijk, ik zeg ook vaak, wees ook nieuwsgierig in je hulpverlening. Ja, er wordt ook gezegd, je moet een oen zijn. Hè. Open, eerlijk en nieuwsgierig. Ja, dat is ook iets wat ze vaak zeggen. Van wees een oen, wees open, eerlijk en nieuwsgierig naar je communicatie, naar je gesprekspartner. Doe alsof je op date bent, hè. Inderdaad, die verliefdheid misschien proberen op te zoeken, dat gevoel van nieuwsgierigheid en die connectie.
Ja.
Als je die connectie maakt, ook al is er een taalbarrière, ook al is er een culturele barrière, toch kun je een connectie maken. En dat zijn de mensen er heel dankbaar voor, de patiënten in het algemeen.
Als therapeut weet ik ook, hè. De verbinding doet veel meer dan het gesprek soms.
Ja.
Het gesprek is een middel, maar de verbinding en hoe we daar ons met elkaar verhouden, doet veel meer met elkaar dan hetgeen wat we allemaal vertellen. En als hulpverlener wil je een boodschap overbrengen en kan alleen maar in verbinding. Als je niet in verbinding staat, komt die boodschap ook nooit over.
Nee, dat klopt. Dat is mooi gezegd.
Ja. Dank u wel ook voor die vraag. Doe me nadenken.
Ja.
Of ja, doe me onder woorden brengen wat ik eigenlijk al doe. Want ik sta er eigenlijk niet bij stil altijd. Maar als je dat zo vraagt, is het wel fijn om er woorden aan te kunnen geven.
Ja, maar dat is fijn dat ook jij als psychotherapeut, hè, dat je daar ook even over nadenkt. Want er zijn heel veel hulpverleners die dat woord wel horen. En dat is fijn dat ze misschien nu horen van iemand die in het vak zit en die ook met heel veel culturen te maken krijgt.
Mm-hmm.
Want ik zelf bijvoorbeeld, ja, ik heb ook wel, ik kom veel culturen tegen, maar in mijn praktijk heb ik alleen maar te maken met de Italiaanse, Zuiderse cultuur.
Ja.
Dus uiteindelijk ben ik in dat opzicht misschien ook wat beperkt, want mijn cultuurbril is misschien wat beperkter.
Mm-hmm.
Natuurlijk hoor ik de verhalen van mijn collega's, al die andere verhalen vanuit de Turkse gemeenschap en de Marokkaanse gemeenschap, de Oekraïners nu ook. Dus kom ik in contact onrechtstreeks met andere culturen. Maar jij als therapeut, ja, jij hebt zoveel soorten patiënten, zoveel nationaliteiten die bij je komen. En dat is natuurlijk wel fijn, omdat je die openheid en die nieuwsgierigheid hebt telkens bij iedere patiënt opnieuw.
Ja, ik vind dat superleuk. Ik kom bij Fontes bijvoorbeeld, hij heeft heel groot internationaal publiek ook. Dus daar kom ik Indiërs tegen, mensen uit China, ja. Uit de Aziatische landen, uit de Arabische landen, en die dan enkel in Engels spreken. Want die kunnen dan vaak geen Nederlands, maar Engels wel, omdat ze dan ook daar studeren. En dan vind ik het wel leuk om ook gewoon te horen, hoe zit die cultuur? Ik kende iemand, dat vond ik wel interessant, en ik was het nog niet vaak tegengekomen, en iemand vanuit Ierland, en die sprak dan Gallus. Die kon nog de Gallische talen die geleerd van thuis.
Wow.
En ja, dat is dan wel heel leuk, omdat daar ook cultuur aan vasthangt. En hoe dat wordt omgegaan met gezinsstructuren of met dingen des levens. Dus,
maar dat is voor jou dan ook een uitdaging om niet in jouw moedertaal therapie te geven in het Engels bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
En dan heb je dan iemand tegenover u die ook niet zijn of haar moedertaal gebruikt, maar ook een, zoals ze noemen, een contacttaal eigenlijk. Dus, en dan kunnen de nuances ook wel gevoelig zijn, hè, of anders liggen. Hè. Dus dan moet je ook open voor zijn en...
Van die nieuwsgierigheid die zit wel in mij. Natuurlijk vind ik super interessant. En sowieso als psychotherapeut krijg ik stiekem een beetje inzage in iedereen's leven.
Ja.
En dus die nieuwsgierigheid moet je wel hebben. En dat vind ik dan ook wel leuk. Van hoe werkt het bij jou? En dan kan ik daar natuurlijk wel weer bij gaan helpen. Maar ook in de cultuur. Als ik daar ben, dan wil ik... Als ik ook in een ander land ben, dan wil ik weten hoe werkt het.
Ja.
Wat drijft die mensen? En waarom doen ze het zo? En ik wil daar ook onderdeel van zijn dan eventjes. Zo echt in een bad van cultuur... Te gaan sudderen en alles in mij op te nemen, zo.
Dat klinkt me heel bekend in de oren, hè? Maar de nieuwsgierigheid, dat zit een beetje in onze DNA, hè. Want de Italiaanse mensen kunnen heel nieuwsgierig zijn, maar dat is ook een hele mooie kwaliteit, hè.
Maar als ik heel eerlijk ben, of heel eerlijk, dat ben ik altijd, maar, dat doen we ook wel zelf reflecteren, want de dieperliggende reden waarom dat mogelijk ook zo interessant is, of zo, waarom ik het ook zo leuk vind, is dat ik als kind ook niks anders heb geleerd om connectie met iemand te maken. Hier in Limburg moest je wat aanpassen aan die verschillende culturen. En eigenlijk, uiteraard maakt iedereen dat wel mee in de groepjes die gevormd worden op scholen. Daar heb je de skaters en je hebt van de subgroepjes enzovoort. Dus je zult die ook moeten aanpassen. En je leert dat eigenlijk om verbinding te maken, moet je de ander in zijn volledigheid kunnen gaan begrijpen, om dan verbinding pas te kunnen gaan maken, waardoor dat het een soort controlevorm geeft, hè, van hey, wil ik connectie kunnen maken met de mensen om me heen, moet ik ook alles kunnen begrijpen eerst en echt gaan voelen. En dat is denk ik waardoor dat ik dat blijf ingetriggerd worden van ik wil het ook kennen, zodat ik weer connectie kan maken. Ik ben ook een man van verbinding maken, dus ik vind verbinding heel leuk. En ik vind het heel fijn om verbinding met mensen te maken, dus dat drijft me natuurlijk dan om juist te gaan onderzoeken van hey, hoe werkt het zodat ik verbinding met jou of met de ander kan maken?
Ja, maar dat is ook, ik denk dat het wel heel belangrijk is, hè, in onze sector om die verbinding te zoeken, om in communicatie te gaan. Hè, dus, er wordt ook wel aangeraden om meer en meer de patiënt zelf aan te spreken. Hè, want heel vaak wordt over de hoofden van de patiënten heen van alles verteld, via familie en dergelijke. En de patiënten worden, zelfs de Nederlandstalige patiënten, gewoon soms vergeten of wordt alles afgesproken met familie. Wat ik ook vind van we zitten in het ziekenhuis ook met een nieuwe werkgroepje rond persoonsgerichte zorg. We zijn daar de dingen aan het uitwerken naar terug contact zoeken met die patiënt. Dus we gaan binnenkort een charter uitwerken vanuit die werkgroep om de mensen terug aan te zetten om die verbinding te zoeken. Dus eigenlijk in gesprek te gaan met, natuurlijk gaan hulpverleners, als ze dat meer gaan doen, meer en meer ook die taalbarrière geconfronteerd worden met de taalbarrière die aanwezig is. En dat is natuurlijk ook van, heb dan geen schrik, ga gewoon in gesprek. Ook al zijn dat maar kleine woordjes, ook al is dat maar een oogcontact. Oh. En een glimlach is eigenlijk, als je glimlacht, dat is eigenlijk universeel. Dat is hetzelfde in alle talen. Hè. Ik eindig altijd ook vaak mijn workshops met de spreuk van, a smile is the same in every language. Dus uiteindelijk, wees open, wees empathisch, wees vriendelijk. En ja, dat overstijgt alle culturen, hè.
Dan komt een beetje een kritisch stemmetje mee. Je moet toch een hulpverlener niet uitleggen dat verbinding belangrijk is. Het beste hulpverlener, maar dat is mijn vooroordeel, hè.
Ja.
De beste hulpverlener stapt net in de hulpverlening omdat die verbinding mensen wilt helpen.
Klopt, dat is ook zo. Maar er zijn natuurlijk in het ziekenhuis heel veel procedures en heel veel drukte aanwezig. En dingen die ze moeten doen. En soms wordt wel dat stukje
ja, menselijkheid vergeten. Dat is niet slecht bedoeld, natuurlijk. Iedereen heeft een intentie. En ik geloof ook dat iedereen heeft de juiste intentie om in de zorg te zijn, om voor mensen te zorgen, mensen te helpen. Maar heel vaak, ja, zitten we in die routine, in de routinematige. En alles moet snel gebeuren. En de opnames zijn korter, dus de mensen moeten sneller naar huis. In die drukte vergeten we dan die verbinding te zoeken. Of hebben we daar ook geen tijd, nemen we daar ook niet de tijd meer voor. Vandaar dat er die werkgroep rond persoonsgerichte zorg wel mensen gaat terug aanzetten. Niet om belerend te zijn, helemaal niet. Nee. Maar gewoon van wees terug bewust van dat stukje menselijkheid. Van de patiënt is niet kamertje 105, bedje 2. Nee, het is meneer of mevrouw. En die hebben een verhaal en die hebben verwachtingen en die hebben teleurstellingen, die hebben angsten. Dus laten we daar terug van bewust van zijn en op zoek gaan naar dat contact.
Het is een beetje, als je dat zo zegt, het is eigenlijk een beetje een parallel met de maatschappij tegenwoordig.
Ja,
en alles drukt en alle doelen die we hebben vergeten verbinding met elkaar te maken.
Ja, dat is ook zo.
Alles anders in ons hoofd. Ja.
Maar het ziekenhuis weerspiegelt echt de maatschappij uiteindelijk ook. Hè? Dus dat zoiets kan ook gebeuren in een bedrijf ook. Uiteindelijk, dat gebeurt overal. Het is iets typisch aan de maatschappij. Maar de mensen zijn wel nu op zoek meer en meer naar een verbinding zoeken met zichzelf en met de ander. Mm-hmm. Dus er is ook wel een beweging en een verschuiving bezig in dat opzicht wel. En dat is ook heel mooi. Een hele mooie evolutie gaat het zijn, hopelijk, ja.
Een hele positieve verschuiving.
Positieve verschuiving, daar sowieso.
Hey, ik hou even rekening met de tijd. Hè. We hebben samen afgesproken dat we niet langer als een uur aan de slag zouden gaan, omdat we de mensen ook de tijd willen gunnen om het te laten bezinken wat we hier vertellen.
Klopt.
En dat ze dan ook mogelijk kunnen aangeven of ze nog meer hiervan willen proeven. Dan kunnen we nog meer podcasts opnemen samen. Hè?
Er zijn heel veel thema's die we nog kunnen raken, hè? Sowieso.
Ja, maar hey, hoe vond je het gaan, Mozi, ondertussen?
Ja, eigenlijk fijn. Heel natuurlijk. Ja. We kennen elkaar ook al een tijdje, dus dat maakt het ook wel makkelijker. Ja, ik zie de micro wel voor mij, maar ik probeer daar ook niet zoveel rekening mee te houden. Dus ik hoop dat het heel natuurlijk over is gekomen naar de luisteraars toe.
Zeker, zeker. En ja, aangezien we hier toch zitten, het kan niet anders dan gewoon natuurlijk. We zitten aan een keukentafel met thuis, met een theetje enzovoort. Dus we hebben alles eraan gedaan om het zo natuurlijk mogelijk te kunnen laten verlopen. Hè.
Ja, klopt. Dank je wel daarvoor, ook voor jouw gastvrijheid en voor de leuke ontvangst. Dus,
ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk dat je erbij waart. Ik hoop dat de luisteraars inderdaad hier wat aan hebben. En zo niet, dan niet. Dat kan ook.
Het is wat het is.
Alleszins allemaal bedankt ook om te luisteren voor degene die tot aan het einde weer geluisterd heeft. Mocht je graag wat meer willen weten, weet ons te contacteren. Dat kan via mijn praktijk, Rauw by Sika. Maar Mozi, kunt je contacteren op een andere manier?
Sowieso, mij kunnen ze gewoon mailen of bellen.
Via LinkedIn, jongens?
Via LinkedIn kunnen ze me ook contacteren. Sowieso, geen probleem. Mijn gegevens vinden ze maar via het ziekenhuis Oost-Limburg.
Ja.
Als ze vragen hebben, rechtstreeks naar mij. Welkom.
Ja, voor alle interculturele vragen binnen de hulpverlening moet bij Mozi dan zijn. Vooral voor de Italiaanse cultuur. Maar Mozi kan je ook wel helpen volgens mij naar de juiste bemiddelaar.
Sowieso, kan doorverwijzen naar de juiste bemiddelaar. Ook vragen rond andere culturele aspecten. Willen ze ook een training krijgen over multiculturele zorg, interculturele communicatie, mag je altijd een aanvraag indienen en dan bekijken we het samen. We leveren ook wat maatwerk, dus...
Super, oké. Dank u wel allemaal voor te luisteren. En dan hopelijk luisteren we een volgende keer weer opnieuw naar een andere aflevering van de podcast. Ik heb geen idee wat dat zal worden. Zoals jullie weten, ik ben gewoon spontaan en ik zal wel zien wat het leven mij brengt. Dus de volgende podcast die zal ook op die manier geboren worden.
Maar ik kijk er al naar uit om naar je volgende podcast ook te luisteren.
Fijn, dan weet je het hier zelf weer in, hè?
Ja, wie weet.
Oké, dankjewel allemaal en tot de volgende keer.
Ja.
Zo, dat was het einde van deel 3, het allerlaatste deel van deze podcastaflevering. Fijn dat je geluisterd hebt en hopelijk heb je er wat aan gehad. Weet dat er nog andere podcastafleveringen staan op Spotify, als ook op de website zika.be. Hopelijk luisteren jullie en tot een andere keer.
Non più bandiera di un vivissimo tormento.
Ok, adesso in studio ci sono Alessandro, è arrivato giusto dopo o poco prima del podcast, e Mosè, è già la seconda volta che vieni, giusto la terza,
la terza.
Allora, prima della pubblicità ci ascoltiamo la canzone di Lucio Battisti e poi dopo ci raccontate in sintesi,
certo,
il racconto del podcast.
Siamo qui per quello.
Ok, buon ascolto.
Va bene. Sogno di abbracciare un amico vero che non voglia vendicarsi su di me di un suo momento amaro. E gente giusta che rifiuti di essere preda di facili entusiasmi e ideologia alla moda. Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha una vita non spesa? Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha con i pesci vivi a un'ora dalla casa? Ma che colore di non sognare la nuovissima Zelanda? Ma che colore dire via da te brianza velenosa? Ma che colore ha? Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che sapore ha? Sapore ha una vita non spesa? Ma che colore ha? Ma che colore ha? Ma che colore ha una giornata? Ma che sapore ha? Ma che sapore ha? Una vita non spesa.
Radio Internazionale in occasione del ritorno in Belgio di Laura Pausini con il suo World Tour Io Canto, organizza un bus per assistere al suo meraviglioso concerto che si terrà domenica 25 ottobre 2026 al Vorst National di Bruxelles. Per prenotare i vostri biglietti 0478077656. Prezzo 135 euro bus compreso. Affrettatevi, posti limitati.
Pasta e atmosfera italiana.
Shopping 1 wordt tijdens het weekend van de klant op zaterdag 4 en zondag 5 oktober.
Shopping 1.
Het winkelcentrum van Genk staat twee dagen lang volledig in het teken van
Italia. Bellissimo.
Alle Shopping 1 winkels zijn heel het weekend open. En parkeren is het eerste anderhalve uur gratis.
Shopping 1. Shopping 1.
Alleen vanmiddag nog vanaf half 2.
Ook Radio Internationale zal aanwezig zijn in Shopping 1 voor het Italiaanse weekend met muziek en live programma's.
Italiaans weekend bij Shopping 1.
Allora, Mosè, Alessandro, a voi la parola adesso.
Ok, grazie Mirella. Prima di tutto un benvenuto ad Alessandro. La prima volta che sei qui in radio, per me io mi sento già a casa, no? Dopo due puntate sono un po' a casa mia. Quindi benvenuto al mio amico Alessandro.
Grazie, benvenuti a tutti e grazie anche per l'invito a Mirella. Sono felice che potevo stare o essere qua oggi per l'ultima parte della podcast.
Un piacere, in studio.
Grazie, sono contento anche che mi aiuti oggi un po'. Quindi tu mi hai fatto nel podcast tantissime domande, oggi tocca un po' a me farti a te delle domande dopo che faccio un po' il riassunto. Ma prima dobbiamo un po' ritornare alla settimana scorsa, dove abbiamo lasciati i nostri ascoltatori con l'ultimo tema molto importante del tema del mediatore interculturale. E il tema dell'ospedale, in cui io ho tantissimo lavoro, insomma, tantissima esperienza anche, sul dire la verità al paziente quando c'è una brutta notizia. Quindi avevamo parlato la settimana scorsa delle differenze di comunicazione, della cultura individuale, cultura di gruppo, dove invece anche queste differenze culturali, ma anche di comunicazione, dove la cultura individualista è molto diretta, come un dottore per esempio, molto diretto nella comunicazione. Okay. Abbiamo il paziente della cultura di gruppo, che sarebbe, oppure può essere il paziente italiano, marocchino, turco, oppure un'altra cultura del sud, che è anche la comunicazione un po' indiretta. Quindi lì, avendo poi, dovendo dire la verità al paziente, oppure una diagnosi brutta, e dire la verità, ci possono essere dei problemi. A volte c'è la resistenza dei figli, che non vogliono che il paziente sappia la verità, quindi se loro fanno poi gli interpreti per i dottori, a volte per proteggere un po' il paziente, per proteggere il genitore, non dicono tutta la verità. Quindi anche qui questa è una problematica, sia nell'ospedale, sia per un medico, un operatore sanitario, sia anche a volte per il paziente, ma anche per i familiari stessi. Quindi lì a volte dipende la richiesta anche del paziente e del dottore. Mi chiamano per fare proprio la mediazione interculturale insieme al dottore e prima con i familiari, per spiegare la situazione del paziente, spiegare la visione del dottore, che lui nella sua anche lui il suo diritto di dire, io con il mio paziente voglio parlare direttamente, voglio spiegare la situazione. Naturalmente anche il paziente ha il diritto di sapere o non sapere le cose, anche questa è una cosa che c'è scritta nella legge del paziente. Se il paziente stesso dice, io non voglio sapere niente, dite tutto ai miei figli, loro decidono, allora ok, non c'è nessun problema lì. Ma se il paziente dice, io voglio sapere la verità e non voglio che i miei figli mi fanno da interprete perché non mi dicono la verità, allora lì dobbiamo anche rispettare la volontà del paziente. Quindi questa è anche una cosa che succede molto, molto spesso in ospedale. Ho tantissimi casi su questo tema. Quindi dovevamo un po' anche ritornare, perché era anche stato detto nella seconda parte del podcast questa cosa qui. Non so se voi avete delle domande al riguardo, potete farvele, oppure vuoi aggiungere qualcosa?
No, l'hai fatto bene, puoi continuare. Sì, sì.
Ho spiegato benissimo.
Sì, benissimo. Meglio che invece che io lo farebbe.
No, vabbè, grazie. Ma siccome anche tu hai esperienza come operatore, insomma, psicologo, dando un po' a volte dare delle brutte notizie non è una cosa facile. Mm-hmm. Quindi avendo poi lì un familiare che fa l'interprete, si deve anche capire. Adesso io, gli ascoltatori qui non saranno gli operatori sanitari, ma saranno a volte anche dei pazienti o poi delle persone che possono essere ricoverate in ospedale, quindi dovete anche sapere che è la vostra decisione chi usate come interprete. Se voi volete i figli potete deciderlo voi, ma anche il dottore ha diritto a scegliere il suo interprete, perché c'è anche poi il segreto professionale. Quindi a volte abbiamo lì questo conflitto, no? di interessi a volte anche, quindi non è una cosa molto facile mediare, fare questa mediazione tra i familiari, il paziente e il medico. Quindi è una cosa che facciamo molto spesso. Poi adesso rientriamo un po' nella terza parte del podcast, dove un po' faccio un piccolo riassunto, dove abbiamo un po' spiegato come si diventa anche mediatori interculturali. Quando ho iniziato io c'era anche una scuola di 3 anni, proprio mediatore interculturale nell'ospedale, quindi ho studiato per 3 anni, un giorno a settimana, studiavo, andavo a scuola e poi lavoravo nel frattempo, quindi ho imparato anche un po' il lavoro facendolo, ma anche studiando. E adesso è un peccato perché questi corsi non esistono più così. C'è un corso a un'altra città, non è più nel Limburgo, ma fuori del Limburgo, che dura un anno ed è come un aiutante interculturale, non è proprio mediatore interculturale. Adesso i nuovi mediatori interculturali vengono un po' scelti a base della loro conoscenza della cultura propria e della lingua madre. Poi la mediazione la devono un po' imparare sul lavoro stesso, ma seguendo anche dei corsi del nostro coordinatore Hans Verrept di Brussel. Lui ci fa anche dei corsi, fa ai nuovi mediatori dei corsi sulla mediazione interculturale. Poi noi abbiamo anche la differenza tra noi e l'interprete è che noi abbiamo un po' questo lavoro che facciamo, che sarebbe come seguiamo una scala, no? Andiamo a fare i gradini, e il primo gradino è sempre la barriera linguistica. Passando quella possiamo andare a facilitare il colloquio con l'operatore sanitario per evitare anche dei conflitti culturali che possono esistere, ma come abbiamo anche spiegato con Alessandro nel podcast, anche parlando la stessa lingua senza l'interprete o il mediatore possono anche esserci dei conflitti di comunicazione, non capirsi uno con l'altro, no?
Anche se parlano nella lingua materna non ci capiamo, loro non capiscono bene tutto quello che il dottore dice.
Infatti, perché come abbiamo detto anche la settimana scorsa, non tutti capiscono, insomma una persona su tre qui in Belgio non capisce quello che dice il dottore, perché noi proviamo anche a spiegare agli operatori sanitari di provare ad usare il linguaggio più semplice, non perché tutti non sono andati a scuola, ma perché tante persone non capiscono questo linguaggio del medico, che parla a volte come se leggesse da un'enciclopedia, quindi dobbiamo anche evitare queste cose. Adesso guardo un po' quello che ho scritto, perché ho preso degli appunti, vediamo un po'. Poi il mio collega Alessandro, mio amico, collega, no?
Sì, amico, va bene.
Anche amico, sì. Mi chiedeva un po', per diventare mediatore interculturale devi essere per forza avere l'origine della comunità per cui lavori? Per esempio io ho fatto questa migrazione a 12 anni, quindi sono venuto qui, questa cosa che ho vissuto in Italia mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro, quindi parlando bene il dialetto siciliano, l'italiano, conoscendo un po' la cultura siciliana, cultura del sud in generale, questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Però io ho anche delle colleghe della seconda generazione che sono nate qui, cresciute in una famiglia di migranti della prima generazione, che sono anche mediatrici interculturali e fanno anche benissimo il loro lavoro, quindi hanno imparato qui la cultura e la lingua madre, e possono anche farlo. Poi mi aveva anche chiesto se per esempio un belga potrebbe diventare mediatore interculturale. È una cosa che si può fare. Io ho una collega belga che parla l'arabo, quindi fa la mediazione per le persone che parlano l'arabo. Io penso che sia più facile fare il mediatore interculturale se provieni dalla stessa cultura, la stessa comunità. Ma dicevo anche Alessandro, se lui va a abitare per 2 anni in Polonia, studiare il polacco, la cultura della Polonia, potrebbe fare il mediatore interculturale per le persone della Polonia. Potrebbe, ma io penso che è un po' più difficile. Quindi è una cosa che si può fare, però ci sono più difficoltà. Poi abbiamo anche adesso molti nuovi arrivati che, imparando poi il fiammingo velocemente, potrebbero anche diventare interpreti oppure mediatori interculturali, perché abbiamo delle nuove culture, anch'io delle colleghe dell'Ucraina per esempio, quindi a volte ci sono delle colleghe che abitano qui da tanti anni, ma anche delle persone che sono arrivate da quando è iniziata anche la guerra, hanno imparato subito il fiammingo e lavorano come interpreti sociali oppure fanno la mediazione interculturale. Quindi è una cosa che si può fare, però non è molto facile. Poi volevo anche ho delle domande per Alessandro, poi le facciamo alla fine, eh? Prima spiego un po' la puntata che abbiamo spiegato. Poi mi chiedeva anche Alessandro nel podcast, vabbè, come deve essere un operatore sanitario per le persone, no? Quali consigli diamo ai operatori sanitari? Come devono un po' essere più aperti? Quindi questa è già una cosa. Noi nell'ospedale stiamo creando un po' un gruppo per dare dei consigli agli operatori sanitari, alle infermiere, ai dottori, per essere più anche per connettare di più col paziente, no? Per seguire un po', vedere un po' l'umanità dietro del paziente, non vedere soltanto il paziente che è il stanza numero 220, letto numero 2.
Non un numero.
Infatti, essere che siamo tutti persone, siamo tutti un po' delle persone con ognuno il suo bagaglio e le sue problematiche, quindi proviamo anche lì a farli connettare di più con le persone. Quindi dobbiamo essere più aperti, dobbiamo essere anche più curiosi per conoscere il nostro paziente, andare dal paziente, chiedere come stai, come ti chiami, come ti posso chiamare. A volte dicono di Michele, non devi dire signor Piazza, per esempio, no? Quindi e questa è una cosa che proviamo in ospedale un po' a fare con i nostri operatori sanitari, dando anche dei corsi, dando dei consigli. Poi vediamo un po'. Poi avevamo anche parlato un po' di questa cosa del connettare. Quindi adesso faccio un po' una domanda al nostro amico Alessandro, delle domande, perché lui me ne ha fatte tantissime, adesso tocca un po' lui rispondere, no?
Quindi, anche in italiano.
Anche in italiano adesso, eh? Quindi, siccome abbiamo parlato della essere culturalmente parlando più sensibile, no? Questa sensibilità verso le altre culture. Tu, come, secondo te, che cos'è questa sensibilità culturale? E tu l'hai? Come la usi nel tuo lavoro?
L'ho spiegato già un po' nel podcast in olandese, ma la mia risposta è ancora la stessa, perché per me vuol dire che all'inizio è sempre importante di fare un legame, di connettersi con l'altra persona, ma ho dato anche l'esempio quando sei innamorato con qualcuno, uno si aggiustisce un po' per le altre o per l'altra, per l'altro, per connettersi un po', un po' di più, per trovare un legame. E così è un po' come il nostro lavoro. Quando sto lavorando, il mio primo, come si dice,
obiettivo, sì.
Il mio primo obiettivo è sempre aggiustarmi un po' con l'energia dell'altra persona, con le emozioni dell'altra persona, ma anche con la cultura, per capire, per legarsi di più. E ci vuole un po' la consapevolezza che la cultura gioca anche un ruolo, non solo la cultura familiare, ma anche la cultura di dove sei nato e dove sei cresciuto. E allora devi sempre essere consapevole di questa cosa, che gioca anche un ruolo nella terapia, nel legame, così tutto quello che stai dicendo, puoi meglio trasferire il messaggio di quello che vuoi trasferire all'altra persona, perché siete forse tutti e due consapevoli che c'è un'altra cultura, ma ci capiamo che dobbiamo parlare in un altro modo insieme per capirsi.
Infatti, anche usare un po' l'esempio che tu aiuti a fare lo psicologo, no? Anche per gli studenti, ma non sempre, perché noi abbiamo anche spiegato la prima volta, io mando tantissime persone italiane che cercano lo psicologo di lingua madre, li mandiamo a volte fuori dall'ospedale, e Alessandro è uno dei psicologhi dove noi mandiamo i nostri pazienti a volte, quindi li seguo tanti pazienti che noi in ospedale non possiamo seguire, che i psicologhi in ospedale non possono seguire, ma che gli serve una terapia fuori dall'ospedale. Ma tu lo fai poi in italiano con queste persone, però hai anche dei studenti che vengono da tutto il mondo, e tu fai quindi la terapia in inglese, parlando tu l'inglese, ma anche lo studente in inglese, sì. Quindi parlate tutti e due un'altra lingua, non è la lingua madre, e come fai a connettare in un modo che non è la tua lingua madre, insomma, alla fine, no?
Sì, è difficile, perché le parole contano un po', e a volte anche come sentite il mio italiano non è perfetto, e a volte devo spiegarmi le parole invece che usare le parole giusto, e con la spiegazione c'è più informazioni invece di usare le giuste parole, perché cercare le giuste parole ci fa fatica di sempre cercare in un'altra lingua le giuste parole. Anche in inglese, certo. Io spiego quello che voglio dire invece di cercare o fissarmi sempre di cercare le giuste parole. E si deve capire che la comunicazione, le parole è solo un piccolo percento della conversazione quando stai facendo terapia, perché la comunicazione un po' più inconsapevolmente è tra le emozioni. Io sento quello che l'altra persona sta dicendo, anche se non dice niente. Mm-hmm. E anche il corpo, certo. C'è una comunicazione dentro. Allora così proviamo di trovare una lingua universale un po', mm-hmm. senza usare solo le parole solo il metodo per comunicare, ma non è il solo metodo, ci sono mm-hmm. altri livelli di comunicazione.
Certo, mi dicevi anche durante la pubblicità che avevi adesso una studentessa dall'Italia, sì. quindi la puoi aiutare in italiano, quindi lei è contentissima sicuramente, no?
Sì, spero di sì, lei lo può solo dire se è contenta, no?
Penso di sì, no? Se avendo uno psicologo che parla la tua lingua madre sembra un po' più facile.
È più facile di spiegarsi
in inglese. Poi quello che hai spiegato tu è anche una cosa che facciamo noi come mediatori interculturali, invece di interpretare letteralmente una parola, a volte dobbiamo spiegare il significato della parola, sì. perché a volte tante parole non esistono in un'altra lingua, oppure le persone non le capiscono se fai l'interpretazione letteralmente, quindi devi andare un po' con delle frasi a spiegare il concetto, quindi a volte sei anche un po' mediatore interculturale alla fine, no?
Un po' sì.
Non so quanto tempo abbiamo ancora?
Abbiamo ancora più o meno 5 minuti.
5 minuti, vabbè, sono tantissimi, no? Per la radio, sì. Poi per tre italiani non sarà difficile riempirli, no? Questi 5 minuti. Ok, poi ti volevo un po' chiedere com'è stata un po' questa esperienza a fare questo podcast su questo tema, no? Sulla mediazione interculturale, su questa sensibilità culturale di cui abbiamo parlato, mm-hmm. no?
Mi è piaciuto un sacco di parlare un po' più profondamente di questo tema, perché pensavo e penso sempre che so già abbastanza a capire come funziona, ma mentre parlando diviene un po' più consapevole delle sfumature a volte della temi, e anche quando tu spiega un po' per esempio la cultura individuale o individualistica e cultura di gruppo. Sembra molto logico quando tu lo sta spiegando, ma nessuno sta come si dice,
nessuno ci fa caso che esistono sì. queste differenze ecco. culturali di comunicazione alla fine.
Anche per me era mi è piaciuto di imparare un po' più le sfumature mm-hmm. e anche dare parole alle cose che lo facciamo tutti, perché le tue domande mi aiuta anche a pensare, a dare e cercare le parole per spiegare quello che sto facendo automaticamente, inconsapevolmente, ma certo. mi rende conto che non è evidente di fare queste cose.
No, perché tanti operatori sanitari non lavorano con questa sensibilità culturale, però mm-hmm. devo anche dire che c'è una evoluzione positiva dentro mm-hmm. l'ospedale anche, no? Dove per esempio 20 anni fa la comunicazione era molto più negativa, mm-hmm. era proprio andare come un rimprovero, rimproverare le persone che non parlavano la lingua, dovevano parlare fiamminco, da tanti anni che abitate qui non parlate fiamminco, adesso invece è un po' di meno, quindi dove io facevo prima la mediazione a riguardo di questo tema, adesso c'è una cosa un po' più positiva, la comunicazione è un po' più aperta e l'operatore sanitario prova proprio a connettare col paziente chiamando anche l'intervento dell'interprete oppure il mediatore interculturale.
Ma tu lo fai anche automaticamente senza pensare, è un secondo natura, non stai pensando di quello che stai facendo, lo fai senza pensare. E questo podcast o parlare insieme di queste cose ti rendi conto, ma ti fa anche divenire un po' più consapevole di quello che stai facendo davvero sempre, certo. che prima dovevi pensarci e adesso lo fai così naturale che non riesci più a volte a spiegare che cosa faccio davvero, come psicoterapia è anche così.
Ed è questa cosa che stai dicendo tu adesso, una cosa molto bellissima, perché noi in ospedale con il nostro anche abbiamo il gruppo di inclusione e diversità, vogliamo anche che questo tema diventi una cosa che le persone facciano senza pensarlo, dovrebbe essere una cosa per tutti un po' più naturale, mm-hmm. senza dover essere un obbligo pensare devo essere più culturalmente sensibile, no? Dovrebbe essere... Dimmi, Mirella,
più pensi peggio è, peggio è, fai... sì. non ecco. è naturale,
ma dovrebbe essere una cosa proprio che ti deve venire da dentro, mm-hmm.
c'è una persona che ha una barriera linguistica e culturale, ok, devo connettare, devo usare l'interprete, devo chiamare il mediatore interculturale o l'interprete, lo facciamo e basta, senza rimproveri, senza, perché le persone che vengono in ospedale, un'anziana di 80 anni mica va a impararsi il fiamminco alla fine, alla fine dei conti l'ospedale non è il posto dove le persone devono imparare la lingua. Alla fine chi entra lì e c'è il problema linguistico ce l'avrà durante tutto il ricovero, quindi non è che io naturalmente per i nuovi arrivati, anche noi abbiamo una funzione dove diciamo siete appena arrivati, siete giovani, io gli consiglio sempre di andare a scuola di fiamminco, imparare il fiamminco perché è molto importante, se rimanete qui a vivere qui in Belgio per lavorare, per poi avendo figli, per comunicare con la maestra, il maestro, è molto importante parlare anche fiamminco, ma tante persone non è più possibile questa cosa, quindi non dobbiamo nemmeno più andare a rimproverare, dobbiamo un po' aprirci, poi non so, anche questa cosa del connettarsi, no? È una cosa molto bella, quindi è una cosa molto... abbiamo tempo?
Ma questo è anche un tema del comune?
Abbiamo pochissimo. Io volevo dire per il secondo podcast, no? Che adesso a ottobre ci rincontreremo, facciamo un po' una puntata. Non la faremo durare più di un'ora, faremo una mezz'oretta. Forse dobbiamo anche parlare di questa cosa del connettarsi, no? Con il paziente. Dobbiamo approfondire forse un po' di più, più questa cosa. Mi sembra anche molto interessante.
Sì, perché questo è l'oggettivo del psicoterapia, il più necessario, ma anche nel comune è un po' lo stesso. Nel comune si vede che la gente... non sono così legato come prima, la legame qua o il comune qua in Belgio è anche diverso, certo. È un po' uguale, si vede che fare contatto e connettersi è un po' strano per la gente, di connettersi così profondo come in Sicilia tanti anni fa, non si fanno più qua.
Infatti.
E anche come si fa allora di connettersi in una conversazione con qualcuno con chi non conosce.
Che non conosci, che è uno estraneo proprio in quel momento. Sì. Forse per terminare con una frase che anche io uso molto spesso quando faccio dei corsi, no? La frase è che ci vuole sempre più empatia, quindi l'empatia è una cosa che dobbiamo avere un po' tutti, lavorando con delle persone ci vuole pazienza, empatia, anche un po' d'amore per connettarsi, no? Quindi io dico sempre il sorriso è uguale in tutte le lingue, quindi siamo un po' più carini fra gli uni con gli altri e tutto si risolve un po' avendo un po' la volontà.
Bello.
Grazie a Radio Internazionale, grazie a Mirella, grazie ad Alessandro per il suo intervento.
E grazie a voi.
Ok, siamo davvero giunti alla fine di questo bellissimo percorso. È un grazie speciale ai nostri ospiti, Mosè Piazza e Alessandro Sicca, per aver condiviso con noi il loro tempo e le loro preziosi riflessioni. E grazie di cuore anche a voi, cari ascoltatori, per averci seguito in queste tre puntate. Continuate su Kirche, su Radio Internazionale, per nuovi appuntamenti e nuove voci. A presto. Grazie.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao.